Thank you. Ik ga eerst alle buurtschappen zeggen. Dat heb ik daarna. Oké, goedenavond iedereen voor deze bijzondere vergadering. Ik ga eerst even een paar administratieve zaken doornemen. Aan de ingang ligt het aanwezigheidsregister voor de raadsleden. Vergeet dat niet te tekenen in het, of aan degene die het al gedaan hebben, geen probleem, en de andere in het buiten gaan met uw eigen balpen te willen tekenen, dan moeten we daar straks niet meer aan denken. Voor iedereen die wenst, er is een wifi-code op de tafel, dan kun je dat instellen. Maar ik denk dat de wifi van het gemeentehuis ook werkt voor sommigen. Ah, voor hier. Ah, bon, oké. En dan ook nog, er zijn handshells voorzien aan de... Oei, daar valt iemand. Ja, ça va, het is niet erg. Dat is Hilde. En er staat handshell op de twee ogen tafeltjes, ginder. En er zijn ook een paar tissues en handschoenen voorzien. En dan nog voor de praktische kant van de zaak, voor de micro's. Er staat een micro bij iedere... fractieleider. De opnames gebeuren door een privévennootschap Ovicom en hetgeen opgenomen wordt, gebeurt alleen door de micro. De andere zaken die kunnen we niet horen en die zullen dus ook niet gepubliceerd worden. Dus de fractieleiders, hun gesprekken in de micro, die worden automatisch opgenomen. Is er iemand anders van de raadsleden die het woord wilt, vraag het dan aan mij, dan komt er iemand de micro naar u toe brengen. Gewoon hand opsteken en dan vraag ik dat iemand de micro tot bij u brengt. Dus alleen in de micro praten, want anders geen opname. En ook bij de stemronde gaan we niet met de micro rondgaan, gewoon als kan goed duidelijk praten dat de algemeen directeur nota kan nemen van de stemmen. Voilà, ziezo, bedankt. Voor de vergadering zijn er afwezige... Eva Fontijn is verontschuldigd. Zijn er nog anderen die verontschuldigd zijn? Duw maar op uw knopje.
Lorent Kolinski is bij ons verontschuldigd. Dank u.
Oké, dan kunnen we beginnen aan de vergadering met het eerste puntje, de kennisname van het overlijden van Gilbert Wouters. Ik geef hierover het woord aan de burgemeester.
Ja, collega's, op mijn beurt allemaal, goedenavond. 8 maart 2020 is Gilbert ons ontvallen. Dorpenaar van geboorte, van huis en uit de politiek mee in de aders. Zijn vader, burgemeester Wouters, heeft ook 6 jaar de gemeente Dorp geleid, nog voor de fusies. Kort nadien, in 1994, heeft Gilbert deelgenomen aan de verkiezingen en was hij van zijn eerste keer ook verkozen. Gilbert heeft 25 jaar lang, in het kader van de democratie, de belangen van de Beerselaars hier verdedigd, vanuit zijn liberale visie. Gilbert was een liberaal van harte. Daarmee bedoel ik werkzaam op de liberale mutualiteit, actief in het liberale verenigingsleven en dan ook in de politiek. Hij heeft vele mensen in het dorp, ongeacht hun kleur, zeer veel plezante momenten laten beleven in de liberale beweging waar hij heel actief was. Vorige legislatuur was Gilbert 3 jaar schepen. 3 jaar heeft hij zich ingezet voor mobiliteit en jaarmarkten en PWA. Deze legislatuur was hij aangeduid om 6 jaar de liberale familie te vertegenwoordigen hier in deze raad. Met een heel zwaar pakket aan bevoegdheden. Het was maart 2019, toen Gilbert mijn bureau binnenkwam en zei: burgemeester, ik ben ziek. Maar trek het u niet aan, dat komt in orde. En laat ons eerlijk blijven, het verbeterde, de ene therapie na de andere, werd het blijkbaar allemaal beter. En hij zei heel vaak, het komt in orde, telke malen dat ik het hem terugvroeg. Hij zei ook heel vaak, burgemeester, ik ken mijn plos. Daarmee bedoelde hij wie hij was in deze raad en wie hij was in het college. In de maand november zagen de collega's, jullie allemaal, collega's van het college en de gemeenteraad, toch wel stilaan dat Gilbert het moeilijker kreeg. Maar van wijken was geen sprake. Hij had mee de meerjarenplanning voorbereid en hij wilde dan ook de gemeenteraad de laatste van december 2019 meemaken om de meerjarenplanning te stemmen. En iedereen heeft toen aangevoeld dat Gilbert het heel moeilijk had. Herinner u nog de manier waarop hij het RUP heeft verdedigd en waarop hij nadien de GKRO heeft voorgesteld. Het ging bijna letterlijk boven zijn krachten. Maar hij bleef tot 2 uur 's morgens. Het zou zijn laatste gemeenteraad zijn. In januari bij de personeelsreceptie heeft hij een half uurtje mee bij ons in de rij gestaan en toen vroeg hij om te gaan zitten. Weer eens een teken aan de wand. Toen werd hij gehospitaliseerd en was het hospitaal in, hospitaal uit, om dan uiteindelijk op 8 maart ons te verlaten. Ik kan u verzekeren dat ik met Gilbert een hele goede collega, een hele goede schepen en raadslid verloren ben. Het was een man van zijn woord. Het was ook een man van het volk. En ik denk dat we hem ook, het liberale gedachtegoed dat wij in onze gemeente hier kennen, toch ook wel één van haar steunpilaren kwijt is. Welke overtuiging we ook mogen hebben, ik denk dat we Gilbert als mens zeer diep weten te waarderen. Het was de levensgenieter die op 64 jaar overleden is. En in die zin, denk ik, mogen we daar toch ook allemaal een levensles uittrekken. Een levensles van de relativiteit hier op dit leven. We zetten ons enorm in, wij allemaal, voor de samenleving in haar totaliteit. We maken ons soms allemaal wat lastig op elkaar, maar laat ons niet vergeten, voordat we het soms beseffen, is het licht uit. Voor Gilbert is het uit. Ook voor meneer Broca, die vorige legislatuur hier nog mee in de raad zetelde, en ook de legislatuur ervoor, hebben wij het slechte nieuws gekregen dat hij overleden is. Een paar maanden terug in het Erasmus ziekenhuis. Ik stel dan ook voor, collega's, dat we voor Gilbert en voor meneer Broca 1 minuut stil te houden, hun inspanningen, hun werkwijze voor de Beerseltse bevolking indachtig. Dank u wel. Dank u wel.
Dank u, burgemeester. We gaan verder met het agendapunt nummer 2, de notulen van de gemeenteraad van 4 maart. Kunnen we dat allemaal goedkeuren? Ja, meneer Sleutmans.
Dank u, voorzitter, voor we aanvangen met de agenda. Misschien eerst en vooral dank aan de diensten dat dat hier allemaal mogelijk is gemaakt. Maar ik had toch een aantal bemerkingen met betrekking tot de agenda van deze raad. Vorige week, dinsdag, hebben wij de agenda ontvangen en ik viel eigenlijk bijna van mijn stoel. Ik dacht dat Beersel bever was, dat wij een virusvrije gemeente waren. Want geen enkel ontwerpbesluit dat hier vandaag voor ligt, handelt over de aanpak van de coronacrisis. Geen enkel. Nochtans riep de Vlaamse regering, Unizo, Lokaal Bestuur Vlaanderen, VOCA, de VVSG daar zeer uitdrukkelijk toe op. Er werd zelfs onlangs een nooddecreet gestemd dat de lokale besturen in staat stelt de gemeentelijke opzendteamen alsnog te gaan verlagen en te differentiëren op categorieën waardoor gemeentebesturen zeer gericht eigenlijk de lokale ondernemers zouden kunnen ondersteunen. Maar tot nader orde zie ik daar niks van terug op de agenda van deze gemeenteraad. In de pers lezen wij ondertussen dat er een aantal maatregelen in het vooruitzicht worden gesteld. Maar die maatregelen die verbleken toch enigszins wanneer je ze vergelijkt met wat andere steden en gemeenten doen. Kijk maar naar onze buurgemeente Sint-Pietersleeuw met de N-VA-burgemeester De Koning, die met een 10-puntenplan op de proppen kwam. En dat toch ondanks hun budgetair moeilijkere toestand. Er komt een zogenaamde leeuwenbon voor elk gezin van 20 euro. Er komt een sociale waardebon voor de sociaal zwakkeren van 40 euro. Een vergaderbon voor de vereniging van 100 euro.
Meneer Sleutmans, kunnen we dan niet houden voor de vragenronde en uw punt eveneens ter sprake brengen straks?
Ja, mijn enige vraag, meneer de voorzitter, is waarom dat die voorstellen in de pers verschenen. En meneer Steyaert heeft daar vorige keer al een boompje over opgezet. En we lezen dat in het nieuwsblad en in het laatste nieuws. Maar dat gaat hier over belastingsreglementen, dat gaat hier over retributies. En bij mijn weten is de gemeente toch verplicht om dat naar de gemeenteraad te brengen. Maar tot nader orde zie ik daarvan niks op deze agenda staan. Dus graag een verklaring daarvoor, meneer de voorzitter.
Ik heb daar nu geen verklaring voor, maar we zullen dat straks wel behandelen ten gepaste tijden. Dan kunnen we eerst de agenda afwerken. Dank u wel. Maar ik mag aannemen dat we het agenda punt 2 dan kunnen goedkeuren. Volgende punt, de aanstelling en neetaflegging van een opvolgend raadslid van mevrouw Linda Boon. Mag ik vragen om naar voren te komen? Kunt u pen meebrengen, uw stilo? Ik ga je gewoon vragen om dat zinnetje te lezen. Ik zweer de verplichting van mijn mandaat eruit na te leven. Ja, nu moet ik dat doen.
Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.
Dank u wel. Dan moet u 3 papieren tekenen. Nog een, nee, alle 3. Eentje voor... 2 voor mij en het eentje mogen we meenemen. En derde, dan mogen we meenemen.
Ja, dank u.
Oké. Oké, dank u wel en proficiat. Volgend punt, de beslissing tot invulling van het open gevoel. Ja, meneer Steyaert.
Een vraag over stellen. Voor eerst willen we mevrouw Boon vanzelfsprekend proficiat wensen, maar... In tempore non suspecto hebben wij in de pers gelezen dat mevrouw Boon uit de Open VLD gestapt was en zich als onafhankelijke ging profileren in de toekomst. En ik denk toch dat het een legitieme vraag is om nu te vernemen of zij hier nu zit als vertegenwoordiger van de Open VLD of dat zij hier zetelt als onafhankelijke. Dank u.
Dat zal zij zelf beslissen en wil jij de micro? Ja, dan zal ik... Pak ten dienst bij zijn hè.
Hallo. Ja. Ja, ik zit hier als onafhankelijke. Oké?
Prima, daarmee hebt u het antwoord klaar en duidelijk. Volgend punt, de beslissing tot invulling van het opengevallen schepenmandaat. Ik geef even het woord aan mevrouw De Vries. Ah, ik heb de eerst een burgemeester erover iets zeggen. Oh, oké. Okay,
het open verklaren van het schepenmandaat naar aanleiding van het overlijden. Dus naar aanleiding van het overlijden van Gilbert is het mandaat in feite beschikbaar. Dat betekent, er zijn dus 2 mogelijkheden voor zittend decreet. Oftewel vervangen we Gilbert, oftewel uiteindelijk... doet het college het met 1 lid minder. Dat is een vrijstaande beslissing van deze raad hier, om uiteindelijk al dan niet het mandaat aan te vullen met een nieuwe schepen, ofwel niet aan te vullen. Vanuit het college stellen wij voor om het mandaat aan te vullen en dus de nieuwe schepen bij voordracht te laten aanduiden.
Ja, meneer Steyaert.
ook een vraag bij. Ik denk dat een gemeente inderdaad voldoende schepenen nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Dus met de principes hebben wij geen probleem, maar hier wordt wel een carte blanche gevraagd. Want in theorie kunnen wij nu een mandaat stellen en kan dat een mandaat blijven zonder bevoegdheden. We hebben dat in het verleden ook gezien. En in die zin vinden wij het op dit moment moeilijk om die te stemmen. Kan u ons toelichten dat die schepen ook bevoegdheden zal krijgen? Want anders wordt dat voor ons wel zeer moeilijk om te stemmen voor een nieuw mandaat. En kan u ons ook inlichten over welke bevoegdheden dat zal gaan? Of wordt daar nog over gediscussieerd? Allee, ik vind dat toch, zoals het nu voor ligt, kan er feitelijk gewoon een schepen voor 5 jaar betaald worden, zonder dat die enige bevoegdheid heeft en zonder dat die ook maar iets doet. We hebben dat in het verleden gezien, dus wij zouden graag vernemen of die schepen ook bevoegdheden zal krijgen, alvorens we hiervoor kunnen stemmen.
Alles op zijn tijd. Vandaag wordt er beslist over het open verklaren van het mandaat. Op dat ogenblik komt er dan op aan dat een van ons erin slaagt om de helft van de handtekeningen van zijn groep achter zijn naam te krijgen en de helft van de leden van deze gemeenteraad. Op het ogenblik dat dat gebeurd is, dan zal nu woensdag tussen 4 en 5 mevrouw de algemeen directeur en ikzelf deze akte van voordracht in ontvangst nemen. Eens deze akte in ontvangst genomen, kan best zijn dat iemand die handtekeningen krijgt, dus eens die akte in ontvangst genomen, zal volgende raad de eetaflegging van de nieuwe schepen geagendeerd worden. Op het ogenblik dat de nieuwe schepen zijn eet heeft afgelegd, zal het college na die gemeenteraad samenkomen en de bevoegdheden in haar schoot terugverdelen. Dat zegt het decreet. Daar raad ik mij aan.
Bestaat dat het een leeg mandaat gaat zijn, zullen wij ons dus onthouden over deze stemming.
Geeft niet, we zullen erover stemmen.
Ja.
Ja. Slootmans.
Ja, voorzitter. Ik wil mij voor eerst ook aansluiten bij de mooie woorden van Hugo met betrekking tot Gilbert. Ik heb Gilbert toch ook altijd gekend als iemand die over de partijgrenzen heen de belangen van onze 5 deelgemeenten voorop stelde. Dus ik draag Gilbert absoluut een warm hart toe. Los daarvan, meneer de voorzitter, lijkt het ons zeker in deze crisistijd toch niet opportun om dit schepenmandaat terug te gaan openstellen. U weet dat het decreet lokaal bestuur daar ook ruimte toelaat, aangezien dat gemeenten tussen de 20.000 en de 29.999 inwoners, waartoe wij behoren, een maximum aantal schepen oplegt van 5 en een minimum van 2. We zien trouwens dat heel wat gemeenten dat maximaal toegelaten aantal ook niet halen. Dus hun schepen minder eigenlijk opstellen. Denk aan Edegem, Kortrijk, Melle, Pittem, Stabroek, Temse, Herselt, Kinrooi enzovoort. En we mogen ook niet vergeten, want dat is hier nog niet aangestipt, dat door de aanstelling van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst eigenlijk al een extra schepen is toegevoegd, waar we toch zien dat een aantal andere gemeenten dat niet doet. En we eigenlijk op die manier ingaan tegen de geest van het decreet dat een vermindering van die bestuurskracht van dat college eigenlijk voorop stelt. Voor ons, voor Beersel, zou een schepen minder een besparing opleveren als we kijken van nu tot het einde van de legislatuur van 230.000 euro, bijna een kwart miljoen euro. Het zouden middelen kunnen zijn waar de collegeleden die we zouden kunnen gebruiken om in te staan voor de voorstellen die straks op de agenda staan om onze lokale ondernemers te steunen. Ik weet dat men nooit voor de doden mag spreken, maar ik denk dat Gilbert dat een zeer waardig afscheidsgeschenk zou vinden.
Ik kan daar dus enkel op zeggen, Klaas, dat wij in C in vergelijking met vorige legislatuur nu al een schepen inleveren. Vorige legislatuur was er 1 schepen meer, dus hoe dan ook leveren wij nu al alleen een schepen in. Laat ons dat dus niet vergeten. Dat zou betekenen dat wij er 2 in leveren, moet ook eerlijk blijven. De draagkracht van het werk, het gaat over een gemeente van 25.000 inwoners. De wetgever, of het decreet in dit geval, laat het ons toe. Dat betekent ook dat het Vlaams parlement wel degelijk vindt dat daar een noodzaak aan is om dat te doen. Het Vlaams parlement vond dat er vorige keer 1 te veel was. Die leveren we in. Maar laat ons ook eerlijk blijven, onmiddellijk op min 2, het gaat toch ook om een grote gemeente, het nodige werk, en ik denk dus best dat we dat voortdoen zoals we bezig waren. Had dan ook misschien beter die tussenkomst gedaan in het begin van deze legislatuur, en niet nu.
Ja, dan gaan we over tot de stemming. Wacht, eerst Hilde. Meneer Allewi.
Gezien onze speciale constellatie van vandaag, neem ik aan dat we dezelfde stemming aannemen.
Ja, we gaan de volgende stemming terug dus, in de plaats bij meneer Steyaert. Ja,
geen probleem. Achterste rij en dan
ja, het is ook niet praktisch om het te noteren.
Ja, maar excuseer.
Ja, nee, geef niet.
Kwestie van.
Is het oké? Okay? Ja. Ja, en Ginder, nee. Meneer Allewi heeft. Oké. Okay. Ja.
Excuseer meneer.
No, geen probleem.
Voilà.
Oké, volgende punt. De bekrachtiging van de beslissing van de burgemeester van 24 maart tot het uitstellen van de gemeente- en OCW-raad van 1 april.
Dus naar aanleiding van de coronacrisis had de Vlaamse regering beslist dat er geen gemeenteraad mocht plaats hebben. Of enkele gemeenteraad mocht plaats hebben indien er dringende punten op de agenda waren. Er waren op dat ogenblik geen dringende punten in de zin dat ze die maand moesten behandeld worden op de agenda. Dat betekent dus dan ook dat ik conform en in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering de beslissing heb genomen om die gemeenteraad niet te laten doorgaan.
Kunnen we daar allemaal akkoord mee gaan? Dank u wel. Puntje 6, bekrachtiging van de burgemeester eveneens van 17 april tot de wijziging van de locatie van de gemeenteraad van vanavond.
Ik heb dus die beslissing genomen om de gemeenteraad hier te laten samenkomen, om die uiteindelijk in de best mogelijke omstandigheden te laten doorgaan op gebied van accommodatie, op gebied van ons aller gezondheid. Ik vond dat ook het publiek debat een heel belangrijk deel uitmaakt van de democratie. En in die mate dat het dus dan ook mogelijk is om aan die democratische verplichtingen tegemoet te komen, vond ik het dan ook gepast dat wij technisch konden doen om deze raad hier te laten plaats hebben. Ik houd er dan ook speciaal aan de algemeen directeur en haar diensten te danken voor uiteindelijk de installatie van deze locatie hier en laat ons zeggen het in orde brengen om deze raad hier op een voortreffelijke en degelijke manier te laten doorgaan. Voor alle zekerheid heeft de algemeen directeur een bevraging gedaan bij alle raadsleden en ik mag zeggen dat dat zo goed als eensluidend was om hier deze raad te laten doorgaan, waarvoor ook mijn dank.
Kunnen we daar allemaal akkoord mee gaan? Dank u wel. Volgend punt, de samenwerkingsovereenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen.
Dat punt alternatieve gerechtelijke maatregelen. In de volksmond spreekt men dus eerder van de werkstraffen. Je weet dus dat de rechtbanken hier in België werkstraffen kunnen uitspreken. Dat noemt men dan alternatieve gerechtelijke maatregelen. En wij zijn jarenlang pilootgemeente geweest in deze materie. Vorige legislatuur hebben we die taak even overgelaten aan de stad Halle. Vandaag is de stad Halle dus dragende gemeente in deze materie voor onze streek. Maar natuurlijk blijven wij ons aansluiten met vele andere gemeenten bij dit initiatief om mensen die door de rechter veroordeeld worden tot een werkstraf, om die dan ook de kans te geven om uiteindelijk op die manier, ik zou zeggen, hun straf uit te zitten is een groot woord. In dit geval kunnen we eerder zeggen door diensten aan de gemeenschap hun fout ergens goed te maken. We hebben daarmee een hele goede ervaring en ik stel voor om uiteindelijk die goede ervaring dan ook in de toekomst verder te dragen.
Zijn er vragen over dit punt? Kunnen we daarmee akkoord gaan? Dank u wel. Punt nummer 8, de pachtovereenkomst Clarissenbos. Ik geef het woord aan de schepen.
Ja, op mijn beurt iedereen goedenavond. Dank u wel, voorzitter. Collega's, u heeft het punt waarschijnlijk wel gelezen. Het gaat hier over de vraag van de heer Thijs Gijsels, landbouwer, om twee percelen gelegen Clarissenbos, die in pacht waren gegeven aan zijn vader, om die pacht te kunnen overnemen. Zijn vader is overleden, vandaar dat hij dat vraagt aan de gemeente om dat in eigen naam verder te zetten. Het gaat over een pacht met als duur 9 jaar.
Tert.
Prida, zij doen dat. Wij zijn al eens tussengekomen over pachtovereenkomsten van gemeentelijke gronden. Het gaat hier weer over twee lapjes, ik ga het niet anders noemen, op landbouwersmaat, die in dit geval ook echt liggen tussen autostrade en het dorpscentrum van Lot in dit geval, niet het centrum, maar die toch een buffer zouden kunnen zijn naar geluidshinder toe. Wij vinden het spijtig dat hier niet bij deze gelegenheid overwogen is om die te herbebossen. En wij gaan ons onthouden zolang deze gemeente geen analyse gemaakt heeft van al haar gronden en ons niet kan aantonen waar zij nu strategisch gaan herbebossen en waar zij dat niet doen. Hier gaat een optie verloren, hier gaat een mooie kans verloren, denk ik, om bos bij te winnen. Als je die verpacht, ja, dan stellen we die beslissing weer 9 jaar uit. Dus zolang deze gemeente niet op de proppen komt met een visie over waar er bebost gaat worden, gaan wij ons onthouden over deze punten. Dank u.
Ik kan daar wel op antwoorden dat wij uiteindelijk daarover wel degelijk een visie hebben. We hebben nog een paar raden terug de principebeslissing genomen om een paar hectare grond te verkopen aan het agentschap Bos en Natuur voor verdere uitbreiding van het Hallerbos. Het is ook van belang natuurlijk om te zien waar dat die grond ligt. Deze grond hier sluit ook niet aan bij een ander bos. In de verte is daar geen bos te zien. Bosgebied is zeker belangrijk en wij gaan dat ook proberen maximaal uit te werken. Maar even belangrijk vinden wij landbouw. En landbouw aan de rand van een groot stad zoals Brussel is ook een heel moeilijke bedrijvigheid. En waar wij dus ook kunnen, zullen wij de landbouw, lokale economie op dat ogenblik, we spreken van korte keten en noem maar op, ook in bepaalde partijvisies, niet alleen in de mijnen, vinden wij het dan ook wel van belang dat we landbouw hier een kans geven. Zeker en vast aan jonge landbouwers die vandaag de moed hebben om de zaak van hun ouders over te nemen. En dat aan de rand van een grootstad. Vandaar ook dat wij graag die jonge landbouwers de kans geven om verder te werken. Neemt niet weg, als de gelegenheid zich voordoet, dat we zeker en vast bossen zullen aanplanten. We hebben dat vorige legislatuur gedaan en een paar graden geleden al het voorbeeld gegeven met het verkopen van, dus naaks ook landbouwgrond, het gewestplan, aan het agentschap Bos en Natuur.
Ik heb niet echt de indruk dat uw tussenkomst een visie was over waar we de komende jaren gaan bebossen. Hè. Ik bedoel, u hebt een paar losse argumenten op tafel gelegd. Wij gaan ook niet tegenstemmen. Wij vragen een globale visie van waar deze gemeente naartoe wil met de herbebossing. Daar zal op een zeker moment toch wel een kaart moeten bij horen, want anders gaan we het blijven hebben over loze woorden en loze verklaringen zoals ik het nu hoor. Dus zolang dat plan en die kaart niet op tafel komt, gaan we ons blijven onthouden. Ik bedoel, er is geen standpunt tegen de landbouwer. Wij vragen een visie over de herbebossing.
Telkens dat de gelegenheid zich voordoet, zullen wij dit afwegen of wij het naar bebossing laten gaan of gaan landbouw behouden.
Een visie, dat is een beleid dag na dag. Ik vraag een visie.
Ik heb u de visie weergegeven, hè?
Ja, excuseer hier.
Nee, ja, als je het vraagt.
Ja, sorry.
Ja, niet goed geluisterd.
Ja, nee, ik denk dat de heer Langer in deze gemeente gaat over visies en dergelijke, meneer Seyaert. Ik denk dat landbouw zeker ook een visie is en ook altijd een doelgroep is geweest in deze gemeente. En nu, zeker in deze tijden, zien we dat landbouwers, eerste klas handel, uiteindelijk een super deluxe toestand is. En ik vrees ervoor, je moet een keuze soms maken tussen landbouwgronden en bossen. En dat is de vraag die graag gesteld wordt. En ik denk ook dat Vlaanderen daar bepaalde zaken heeft op punt gesteld. Wat moet bebost worden, et cetera, en wat moet uiteindelijk bebouwd worden. Dus ik denk dat dit zelfs geen gemeentelijke bevoegdheid betreft. Mijn excuses daarvoor, hè, maar...
Oké, dank u voor de tussenkomsten. Dan stemmen we over dit punt. Ja. Prima, kunnen we verder naar het volgende punt, de overeenkomst met 3W+. Ik geef het woord aan mevrouw Van Zelen.
Ja, dank u voorzitter. Dus aangezien die samenwerkingsovereenkomst reeds dateert van 2012 en naar aanleiding van het gewijzigde takenpakket van de energiehuizen, dient er dus een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te worden afgesloten. Sinds 1 januari 2019 kan de energielening enkel nog afgesloten worden door de sociale doelgroep aan 0% interestvoet en door bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen. Dat is aan 1%. Nu, het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2018 heeft daarnaast de rol van de energiehuizen uitgebreid met een bijkomend basispakket, takenpakket. Zo moeten bijvoorbeeld het energiehuis een eerste lijns dienstverlening rond energie uitbouwen in elke gemeente van zijn werkingsgebied, onder andere door middel van de uitbouw van een laagdrempelig energieloket. Het energiehuis verkrijgt hiervoor een subsidie, zodat deze dienstverlening kosteloos moet zijn voor zijn inwoners. Nu, voor de uitvoering van de opdracht biedt 3W+ als Vlaams energiehuis aan particulieren, dus die behoren tot een sociaal kwetsbare doelgroep, de mogelijkheid om een lening af te sluiten met een looptijd van maximum 10 jaar voor een maximumbedrag van 15.000 euro. Nu, de kredietnemer gebruikt het ontleden bedrag voor de uitvoering van structurele, energiebesparende maatregelen in een privéwoning. De kredietovereenkomst bepaalt dat als de kredietnemer eventueel problemen heeft met de terugbetaling, dat er moet een budgetbegeleiding of budgetbeheer aanvaard worden vanwege het OCMW of vanwege een andere erkende dienst van schuldbemiddeling. Nu, in samenwerking met het intergemeentelijk samenwerkingsverband Woonbeleid Zennevallei hebben zij ook een loketfunctie en een ondersteuningsfunctie. En hun taken staan ook beschreven in de samenwerkingsovereenkomst. Dus aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst en de verwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Beersel en 3W+ goed te keuren.
Zijn er vragen over dit punt? Kunnen we dit goedkeuren? Dank u wel. Volgende punt, Centraal Kerkbestuur, de jaarrekening van 2019. Ik geef het woord aan meneer De Knopper.
Ja, collega's, u heeft het punt wellicht gelezen. In de inleiding staat ook waarom we dit punt hier op de agenda zetten. U weet uit de budgetbespreking eind december dat wij toch behoorlijk wat geld voorzien, zowel voor exploitatie als voor investeringen in de kerkfabrieken. En het is ook normaal dat het decreet dan oplegt dat daarover gerapporteerd wordt. Daarover, daarmee bedoel ik wat er met die centen gebeurt. Het Centraal Kerkbestuur moet aan deze gemeenteraad elk jaar de individuele rekeningen van de kerkfabrieken en ook de gecoördineerde jaarrekening voorleggen voor 31 mei. Die wordt dan geadviseerd ook door onze financieel directeur. En daarna is het aan deze gemeenteraad om daar een advies over uit te brengen. U heeft daar ook de getallen teruggezien in de tabel. Ik projecteer ze hier ook. Voor de verschillende kerkfabrieken. En u heeft ook kunnen lezen wat de opmerking daarover is. U heeft gezien dat de financieel directeur, en dat is wat wij ook voorstellen, ons een positief advies formuleren. Er is kleine opmerking bij, namelijk dat we hebben vastgesteld dat voor de kerkfabriek van Dworp het investeringsresultaat eigenlijk niet geregistreerd werd, nog onze toelage voor die registraties. Het betreft toch gewoon een vergetelheid, aangezien de beide even groot zijn, heeft het dus geen resultaat op het eindresultaat, zal ik zeggen, of geen effect op het eindresultaat. En daarom adviseert zij om dit document dat voor ligt goed te keuren, wat wij dus als meerderheid ook voorstellen.
Zijn er vragen omtrent dit punt? Kunnen we dat allemaal goedkeuren? Dank u wel. Het volgende punt in dezelfde richting, de samenstelling van de leden van de kerkraad van Sint Lambertus Beersel. Het is wel een kennisname. Ik denk niet dat meneer De Knopper daar nog...
Nee, nu heeft de namen kunnen zien. Het gaat over de grote helft en de kleine helft. Die kleine helft pas in 26 en vandaag moest de grote helft opnieuw samengesteld worden. Voor de nieuwelingen is misschien een raar begrip, grote helft en kleine helft. Het decreet legt op dat het de bestuur uit 5 personen moet bestaan. En dus de grote helft is de vervanging van 3 en de kleine helft de vervanging van 2.
Ja, meneer Sleutmans.
Ja, voorzitter, ik heb inderdaad die samenstelling eens bekeken en gewoon ter info. Wat dat mij opviel is, ik ken een aantal van die mensen. Bijvoorbeeld de voorzitter is toch iemand die al van zeer oude van dagen is. En ik stel mij de vraag oprecht of dat daar naar toekomst toe een wissel van de wacht in het vooruitzicht wordt gesteld. Of dat men daar gesprekken over voert. Want allez, bon, ik denk dat dit op lange termijn toch een onhoudbare situatie wordt.
Wij kunnen ons die vraag gerust stellen, dat recht heeft u, maar wij hebben ook als gemeenteraad niet het recht om ons te moeien in de samenstelling. Dat is een autonome instelling. Het decreet voorziet de autonomie van de kerkraden en van het Centraal Kerkbestuur. Het is een opdracht, ik denk dat terecht is wat u zegt, dat het een opdracht is om voldoende mensen te vinden, zoals in heel wat organisaties en verenigingen die op vrijwilligers draaien, is dat inderdaad een zorg. Maar voorlopig zijn wij dus blij. We zien dat het bestuur voltallig is en dat er opnieuw 3 mensen bereid zijn om voor een volgende, ik zal maar zeggen, periode hun verantwoordelijkheid op te nemen. Meer kunnen we daar echt niet over zeggen.
Dank u. Dit is gewoon een kennisname dus. Volgende punt, eveneens een kennisname van het schrijven van het Allegentschap Binnenlands Bestuur aangaande de klacht... van meneer Steyaert, als ik mij niet vergis.
Dus de gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van de gouverneurs vanuit het agentschap Binnenlands Bestuur, dat we ontvangen hebben op 6 april, betreffende een klacht tegen het gemeentebestuur, tegen het college. En de gemeenteraad gelast nu het college van burgemeester en schepenen een voorstel van huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad en de deontologische code voor de mandataris uit te werken, dat rekening houdt met hetgeen dat de gouverneur in feite vraagt. Dat zal dan ook volgens de raad geagendeerd worden. Nadat de gemeenteraad hier eerst deze opdracht vandaag aan het college geeft, zal het college daaraan werken. En volgens de raad komen wij met het huishoudelijk reglement naar deze raad, ook met de deontologische code.
Ja, meneer Steyaert.
Wij zijn vanzelfsprekend blij dat de gouverneur ons voor een stuk volgt in onze opmerkingen en het gemeentebestuur de opdracht geeft om iets aandachtig te kijken naar die verschillende reglementen. Ik ga nu zeker niet op de inhoud ingaan. Wij wachten jullie nieuwe voorstellen af, maar ik zou toch absoluut willen aandringen dat jullie rekening houden met de amendementen die wij in januari ingediend hebben over het moderniseren van dat... document van dat reglement en ook in februari hebben wij een voorstel ingediend om gemeenteraadscommissies op te richten. Ik denk dat het nu het moment is om al die zaken nog eens te bekijken en te integreren in een nieuw gemeentelijk reglement over deze zittingen. Wij kijken er naar uit.
Laat ons niet vergeten dat de gouverneur het in zijn antwoord daar niet over heeft, over datgene wat u daar stelt.
Meneer de burgemeester, ik ben niet ingegaan op de inhoud van de brief. Vraag u nu om daar nog eens naar te kijken. Ik bedoel,
u kan
dat naast u neerleggen, maar ik wou u gewoon nog eens onder de aandacht brengen dat wij in januari een amendement ingediend hebben, dat wij in februari een amendement ingediend hebben. Ik stel vast dat jullie nu dat reglement moeten herbekijken, dus ik suggereer om daar nog eens rustig naar te kijken en een aantal van die elementen op te nemen. Dat is het enige wat ik vraag.
Ik zal u dus kort zeggen dat de inhoud van het schrijven van de gouverneur gaat over het feit dat uiteindelijk elk raadslid mag communiceren over zowel beslist als onbeslist beleid voordat de raad doorgaat. Met andere woorden, dat datgene waar gij een klacht tegen hebt ingediend verworpen is. Wij waren dus in rechten en wij kunnen dus op deze wijze verder werken. Wij gaan dat ook doen en het staat ook de andere raadsleden ten allen tijde vrij om te communiceren met de pers, rekening houdende met datgene wat de gouverneur zegt, namelijk het moet overkomen als zijnde beslist of onbeslist beleid. Dat moet duidelijk gesteld worden. Maar een uitnodiging naar aanleiding van de komende gemeenteraad is automatisch onbeslist beleid. De privacy dient gerespecteerd te worden en de regelgeving over openbaarheid van bestuur. Dat is datgene wat de gouverneur vraagt. Dat is één aspect. Datgene wat gij vraagt, dat is nog een ander aspect, maar heeft niks te maken met de vraag van de gouverneur.
Meneer de burgemeester, ik vind het niet serieus wat u nu doet. Ik heb naar de gouverneur een vaststelling gemaakt dat jullie voor een gemeenteraad naar de pers kunnen stappen en dat hetzelfde reglement aan de gemeenteraadsleden niet toelaat van dat te doen. En de gouverneur vraagt nu van dat op te lossen en dat wil zeggen ons het recht te geven van dat ook te doen. Dus er was een probleem met dat reglement. En of dat wij nu fout waren of u nu fout waren, ik ben er bewust niet op ingegaan. Ik vind het spijtig dat u daar nu wel op ingaat. U doet alsof er geen problemen waren met wat er gebeurde. Er waren wel problemen met wat er gebeurde. Want in het verleden kon u naar de pers stappen en wij konden volgens datzelfde reglement niet naar de pers stappen. En de gouverneur geeft ons daarin gelijk. Dus ik vind het niet serieus dat u nu u op deze manier verdedigt.
Dat was niet uw bedoeling. Dat was niet uw bedoeling.
Gevraagd om de bijkomende amendementen te overwegen. Het is aan u vrij, het is aan dit bestuur vrij om dat te overwegen.
Dat was niet uw bedoeling van uw schrijven naar de gouverneur.
U kunt mijn bedoelingen interpreteren.
Burgemeester, ik denk dat het hier een probleem gaat over een probleem dat uiteindelijk gesitueerd heeft of een effectieve zaak, die persconferenties, en u zal het ermee akkoord zijn, minister Steyaert, dat die zich effectief gedaan hebben ook vorige legislatuur. Dat er toen geen probleem zich stelde, dat er nooit nog iemand van deze gemeenteraad, nog enige fractie, uiteindelijk ooit één vraag heeft gesteld. Ik merk enkel op dat nu u zich in de oppositie belandt, zich bepaalde vragen begint te stellen. Ik kan ook alleen maar het argument van de gouverneur uiteindelijk eenduidig zien. Er is geen probleem dat er voorafgaande perscommuniqués worden gelanceerd voor gemeenteraden. Dus ik betreur een beetje uw tussenkomst, want u zegt in het verleden was het een probleem. Nee, in het verleden is er nooit een probleem geweest of heeft zich nooit een probleem gesteld. Los en onafhankelijk van de rest.
Ik heb, toen ik mijn punt aangebracht heb, duidelijk gezegd dat ik verschoten ben op het moment dat ik dat document ondertekende, dat ik niet dezelfde rechten had als de mandatarissen die naar de pers stapten. En dat is waarom ik naar de gouverneur gegaan ben. Er was wel degelijk een probleem met het reglement en dat is ook wat de gouverneur zegt. Ik vind uw tussenkomst zeer vreemd. Ik bedoel, er is een gouverneur die zegt dat er een probleem is met dit reglement.
Dank u voor de tussenkomsten. Het was tenslotte een kennisname. Kunnen we verder naar het volgende agendapunt. Providentia, aanduiding van de vertegenwoordigers op de algemene vergadering van 18 juni en de goedkeuring van de agenda. De vertegenwoordigers zijn meneer Van Dalen en mevrouw Van Wanselen als vervanger. We zullen over die punten stemmen. Volgende punt, gelijkaardig de algemene vergadering van Iverlek en goedkeuring van de agenda en de aanduiding van de vertegenwoordigers, mevrouw Bosmans als effectief en mevrouw Van Bonselen als plaatsvervanger. Daar stemmen we eveneens over. Ja. En dan het volgende agendapunt, gelijkaardig, TMVW, ook de jaarvergadering van 19 juni. Agenda en aanduiding van de vertegenwoordigers, meneer Van Dalen eveneens. Stemmen daar eveneens over. Ja. Nee, het is gebeurd.
Ja.
Ja. Volgende agendapunt, rioleringswerken en aanleggen van een bufferbek in de Gemeenveldstraat op het grondgebied van Beersel. Geef het woord aan de burgemeester.
Ja, het gaat hier dus over een project dat wij gefaseerd gaan uitvoeren. En we hebben vandaag twee fases van op de gemeenteraad komen. Namelijk de gescheiden rioleringsstelsel en bufferbekkens die voorzien zijn voor de Franse Greefstraat, de Van den Bosstraat en dan zo uitkomende hier op de Gemeenveldstraat. Om dan uiteindelijk voor wat het vuilwater betreft uit te monden in de riolering van Aquafin en voor wat het proper water betreft in de Molenbeek. In dit gedeelte hier komt nu meer bepaald het gedeelte van de Gemeenveldstraat samen met het wachtbekken dat wij dienen uit te voeren om bij zware neerslag als het ware het water een tijd op te houden vooraleer het dan geleidelijk aan in de Molenbeek kan geloosd worden. En dat maakt dus niet deel uit van het punt hier op de agenda van deze gemeenteraad. En deze werken, de financiering van de werken, gebeurt door FARIS. Vind je dus niet terug op onze gemeentebegroting. Het geeft dan van tijd wel een verkeerd beeld. Het geeft soms de indruk dat wij weinig doen aan gescheiden rioleringsstelsels en bufferbekkens als je de meerjarenplanning bekijkt. Maar in de meerjarenplanning vindt men deze cijfers niet terug, omdat deze cijfers dus wel terugkomen op datgene wat wij doen via onze beheerder, rioolbeheerder, namelijk FARIS Aquario. En daar komt het dus op €336.751, zijn er natuurlijk de schatting, want nu moet dat in openbare aanbesteding gaan.
Zijn daar vragen over? Kunnen we daar allemaal akkoord over gaan? Dank u wel. Volgende punt, nummer 17. Riool- en wegeniswerken in de Destelijdenstraat, te Dworp.
Ja, in de Destelijdenstraat in Dworp gaan wij een klein rioleringsproject doen, maar ook gescheiden rioleringsstelsel. Eerste fase van de totaliteit van Destelijdenstraat en Oude Nijvelse Baan. Wij doen dit nu omdat we daarmee de overstromingsproblematiek die we vandaag kennen op de lager gelegen Oude Nijvelse Baan willen tegengaan. In feite rioleren wij dus nu het gedeelte tussen de grens met Sint-Genesius-Rode en de Oude Nijvelse Baan. Je kunt als het ware zeggen dat deel voor de hoofdingang voor het Destelheidecentrum. Ja, dat krijgt nu een gescheiden riolering. Pas op, zal nog uitkomen in één riolering, omdat het nadien moet doorgetrokken worden. Maar wij gaan nu natuurlijk beginnen met onmiddellijk de gescheiden riolering daar aanstellen. Ook dat staat in feite ten laste van Aquario Faris.
Vragen hierover? Dan kunnen we dat goedkeuren. Dank u wel. Volgende punt, nummer 18, de herinnering van de grote baan in Beersel.
De inrichting van de grote baan in Beersel. Vorige legislatuur hebben we daar al mooi werk aan gedaan. In de zin dat we toen vanaan het rondpunt van het Vredesmonument, de Hoogstraat, begonnen zijn met de grote baan een fietspad aan te leggen. Grote baan wat te versmallen, fietspad langs beide kanten. En dat is dan aangelegd geweest tot aan de Schootstraat. In deze fase hier werken wij verder uit vanaan de Schootstraat tot aan de grens met Linkebeek. Wij gaan ook van de gelegenheid gebruik maken om de brede trechter die we hebben aan de Zavelstraat, om die dan voor een gedeelte te kunnen ontharden. Ik heb met mijn collega Yves Gesquier van Linkenbeek telefonisch contact gehad een paar dagen terug en heeft mij verzekerd dat hij het nodige zal doen om in zijn raad voor te stellen om dan uiteindelijk het gedeelte op Linkenbeek ook verder door te trekken, zodanig dat we dan het fietspad kunnen aansluiten op de steenweg, op de Nalsenbergse steenweg, zijnde de Gewestweg. Ik denk dat we dan een heel mooi fietspad hebben, dat als het ware hier aan het gemeentehuis vertrekt, en dan de dekt staat het jaar nadien op het programma om te vernieuwen, en dan op die manier verder door te gaan. Indien er nu nog typerende vragen zijn voor wat het fietspad en de mobiliteit op zich betreft, dan geef ik het woord aan mevrouw Van Averbeke.
Zijn er vragen over? Ja, Chris.
Ja, meneer De Greef. Wacht, hij gaat de micro brengen in mond.
Oké, mijn vraag is of dat het fietspad gaat aangelegd worden volgens het Vadimekum fietspad, dat tenslotte al 10 jaar bestaat, maar dat bij de aanleg van het vorige deel op de grote baan, waarmee dat geen rekening gehouden is, namelijk het asfalteren van de fietspaden. Het fietspad dat nu aangelegd is, grote baan, is in klinkers aangelegd en de kwaliteit is eerlijk gezegd niet van beste. Terwijl het Vadimekum fietspad al, ik denk al 10 of 15 jaar zegt van kijk, fietspaden moeten geasfalteerd worden. Dank u.
Daar moet ik nakijken, Chris. Ik heb die technische fiches hier niet bij de hand. Zal u daar een antwoord op geven? Hoe zeg je?
Het fietspad is in asfalt.
Ah, heb je nagekeken? Oké. Okay.
Ja.
Ah,
voilà. Het staat in...
Dus ik heb het niet helemaal door. Ja. Dank u wel.
Dank u voor de tussenkomst.
Gewoon de vragen, vooral in deze van de termijn van de planning van de werken.
Planning van de werken, laat ons zeggen, wanneer de raad dit hier goedkeurt, dan heeft de gouverneur 30 dagen schorsingstermijn. Op het ogenblik dat dat voorbij is, kunnen wij beginnen aan de openbare aanbesteding. Wordt hier een algemene offerte. En ja, dan komt het er echt op aan dat je ten eerste een aannemer vindt die de werken kan uitvoeren. Maximum 10% meer dan het bestek dat hier vandaag is goedgekeurd. En dan moet een aannemer ook tijd hebben om te starten, ook van belang. Laat ons zeggen, ik hoop, maar je moet er altijd heel realist in zijn, omdat je gewoonweg de markt van vraag en aanbod niet volledig onder controle hebt. Maar als alles normaliter zou moeten verlopen, beginnen wij daaraan in de maand oktober, november. Maar als je geen aannemer vindt of de aannemers zijn te duur en je moet heraanbesteden, ja, dan kan het natuurlijk een tijdje langer duren. Veel hangt af van de markt van vraag en aanbod. Het werk dus dat de aannemers op dat ogenblik hebben. We hebben dat dus niet onder controle om te kunnen zeggen wanneer start je juist, want we kennen de aannemer nog niet.
Dank u. Geen tussenkomsten meer. Kunnen we hierover al een akkoord gaan? Dank u wel. Het volgende punt, herbestemming en de verkoop van een deel van het openbaar domein in de Hellestraat. Ik geef het woord aan meneer De Knopper.
Ja, dank u. U heeft het gelezen, collega's. Het gaat daar over een klein stukje grond waar eigenlijk enkel één aanbelande in geïnteresseerd is. En de vraag is gesteld om dat onderhands te verkopen. Daar zijn geen andere partijen die daarin kunnen geïnteresseerd zijn.
Zijn er vragen over dit punt?
Ja.
Volgende punt, de gemeentelijke basisschool LOT, aanstellen van een multidisciplinair ontwerpteam voor het bouwen en het renoveren van het schoolgebouw. Ik geef opnieuw het woord aan meneer De Knopper.
Dank u wel, voorzitter. Collega's, een belangrijk agendapunt, denken wij toch, voor onze jongeren. Nadat wij hier in Alsenberg toch met succes een nieuwe school hebben kunnen bouwen in het kader van DBFM, gaan wij nu over naar een vernieuwing van het schoolgebouw LOT. Wij hadden dat al aangekondigd bij onze bespreking van het budget. Wij hebben als gemeenteraad daar ook al een stap in gezet. Dat vindt u terug in de feitelijke motivering, namelijk in onze zitting van 29 januari hebben wij al beslist over te gaan tot het aanstellen van zo'n zogenoemd multidisciplinair ontwerpteam. Multidisciplinair betekent hier eigenlijk een team waarin zowel architecten, ingenieurstabiliteit, ingenieurtechnieken enzovoort vertegenwoordigd zijn. Wij hebben daar toen een bestek voor goedgekeurd met de selectievereisten en de lastvoorwaarden, ook de indicatieve raming. En wij hebben toen gekozen voor de procedure mededinging met onderhandeling. Waarom hebben wij daar toen voor gekozen? Wel, we moeten vaststellen dat in Vlaanderen, dankzij precies dat project van Vlaamse regering Scholen van Morgen, heel wat expertise is opgebouwd in scholengebouw, in scholenbouw, en dat er heel wat teams op zoek zijn naar nieuwe opdrachten om zo die expertise verder te kunnen verzilveren. Het is dus geweten dat op dit moment heel veel belangstelling bestaat. En het zomaar uitschrijven van een bestek voor het aanduiden van een multidisciplinair team zou ongelooflijk veel werk met zich meebrengen. Daarom hebben wij gekozen voor een procedure in twee fasen. In januari hebben wij eigenlijk de selectiefase goedgekeurd. Dat wil zeggen, wij hebben toen een aantal criteria goedgekeurd waaraan volgens ons zo'n ontwerpteam moet voldoen om in aanmerking te komen. U heeft toen gezien dat een van die criteria een goed criterium, denk ik, want u heeft het ook allemaal goedgekeurd. De ervaring is, maar ook de samenwerking tussen de verschillende diensten was daar één van. Wel nu, ik kan u zeggen dat er daar dus toch inderdaad wel grote belangstelling is voor geweest. Er hebben een 16 ontwerpteams hun kandidatuur ingediend en verdedigd. Nu is het opnieuw aan ons. Nu moeten wij die terugbrengen in deel 2 van deze procedure, namelijk de gunningsfase, moeten wij die terugbrengen tot een kleiner aantal en moeten wij daaruit dan het uiteindelijke ontwerpteam selecteren. Dat is waar we u vandaag de goedkeuring voor vragen. Wij hebben dus een nieuw bestek opgemaakt, het zit in bijlagen. We gaan het niet helemaal overlopen, maar u heeft wel gezien dat er eigenlijk drie opdrachten, als je wil, inzitten wat betreft scholengebouw. Het betreft een nieuwbouw langs de Beerselse straat, het betreft de renovatie van het gebouw Blokbos en het betreft ook de bouw van een turnzaal die op dit moment in de school in LOT eigenlijk niet aanwezig is. U heeft de Agion Fischer er ook bijgevonden, dus dat wil zeggen dat wij ook voor die subsidiering gaan en dat wij binnen de normen van de subsidiering willen werken. U heeft in ons budget gezien dat goedgekeurd is door de meerderheid, dat wij in twee fasen een totaalbedrag van 2,1 miljoen subsidies zullen ontvangen voor dit project. Ik vraag u dus ook om geen tijd te verliezen, want als u het goed bekeken heeft, dan ja, zo'n project dat duurt wel wat, dus dan zouden wij heel graag verder doorwerken, zouden wij die 5 selecteren, daaruit dan het ontwerpteam aanstellen, zodanig dat wij snel met de directies van de school, met de dienstpatrimonium en het ontwerpteam en nog met andere belangstellenden kunnen beginnen te ontwerpen hoe wij graag onze school zouden zien. Ik vraag u dus ook de goedkeuring van dit bestek en dus de goedkeuring van de criteria voor de aanstelling van het multidisciplinair team.
Zijn hier vragen over?
Ja, ik moest er nog iets aan toevoegen. Inderdaad, als u goed gekeken heeft, maar ik neem aan in zo'n groot dossier dat het u misschien niet opgevallen is. We hadden oorspronkelijk de bedoeling om dat op vorige gemeenteraad te brengen, dus de gemeenteraad die wij geannuleerd hebben. Dus er zit nog een zetduiveltje in het dossier. Er staat in dat de kandidaten eigenlijk voor 30 april
hun ontwerp moesten binnensturen. Dus uit de 5 geselecteerde kandidaten, dat zal dus nu 31 mei worden. We zijn dat vergeten te veranderen, maar ik denk dat dat logisch is. We hadden ze toen ook een maand gegeven. Het was normaal voorzien 1 april na 30 april. Dus nu zijn we vandaag 29 april en wordt het wellicht 31 mei. Dat is een kleine fout inderdaad. De burgemeester wijst er mij op die we nog moeten rechtzetten.
Vragen hierover? Dan stemmen we over dit punt.
Ja.
Ja. Volgende punt, agenda punt nummer 21, scholen van morgen. Het gaat over de basisschool hier in Alsenberg. Geef opnieuw het woord aan meneer Kropper.
Ja, dit is eigenlijk een klein puntje, collega's. Ik had er daar straks al over gesproken, over onze school hier, DBFM-project De Springveer. Daar is dus tussen scholen van morgen en gemeente Beersel als schoolbestuur een overeenkomst gemaakt. In die overeenkomst staan eigenlijk alle zaken vermeld. Men noemt dat een individueel contract die van toepassing hier zijn. En er zijn een aantal zaken zoals de jaarlijkse vergoeding die wij betalen om die school gedurende 30 jaar te gebruiken. Nou, 30 jaar wordt ze dan van ons. Die liggen vast, maar er zijn ook een aantal elementen die variabel zijn. En een van de elementen die variabel is, is de kostprijs van de brandverzekering. Dus Agion heeft de verplichting om, beter gezegd, scholen van morgen heeft de verplichting om die verzekering af te sluiten, maar mag die wel doorrekenen. Nu is er dus een nieuw contract afgesloten met een nieuwe verzekeringsnemer en daardoor is gebleken, dat is het spel van de markt, dat die prijs hoger is dan de vorige en is er dus ook een vraag. Is eigenlijk een opdracht, we kunnen daar niet onderuit, om onze jaarlijkse vergoeding, de zogenaamde bruto beschikbaarheidsvergoeding, om die aan te passen aan die nieuwe polis. Wij vragen u daarvoor de toelating om dat te doen, maar eigenlijk kunnen we niet anders.
Vragen om dit punt? Kunnen we dat allemaal goedkeuren? Dank u wel. Volgend punt, agenda punt nummer 22, realisatie en uitbating van een nieuw woonzorgcentrum en dienstencentrum, een overeenkomst tussen de gemeente Beersel en het OCMW. De fractie Groen heeft een amendement op dit punt ingediend. Ik denk dat iedereen een kopie gekregen heeft, maar ik geef het woord aan meneer Steyaert. Meneer De Kropper mag eerst beginnen over het punt en dan krijgt meneer Steyaert het woord. Prima.
Ja. Dankjewel, voorzitter. Ik zei daar straks een belangrijk moment als gemeenteraad. Wij nemen vandaag toch een tweede belangrijke beslissing, hoop ik. Dat is eigenlijk de effectieve start van de bouw van ons nieuw woonzorgcentrum, de CEDER, en ook lokaal dienstencentrum. U weet bij de opmaak van de begroting dat wij als gemeentebestuur, gezien het feit dat OCMW en gemeente wat betreft een financieel rapportering eigenlijk één document zijn, dat wij de beslissing toegenomen hebben om alle investeringen in de gemeente te zetten. Dat betekent dat dus het budget dat voorzien is voor de bouw van het woonzorgcentrum eveneens in de gemeentebegroting staat. Wij hebben dit dossier voorbereid. We zijn ook naar Vlaamse gemeenschap getrokken om te zien hoe we dit best aanpakten. Want we zitten daar met de dualiteit. Enerzijds de bouwheer is gemeente Beersel. Later, eens dat het is opgebouwd, wordt dus het OCMW de exploitant. En het is ook het OCMW die subsidie kan krijgen. Er is namelijk door Vlaanderen een subsidie voorzien, de zogenaamde VIPA-subsidie, die ervoor zorgt dat wanneer het woonzorgcentrum in gebruik is, er per inwoner per dag een subsidie is voor het verblijf in het woonzorgcentrum van 5 euro. Dat is natuurlijk een belangrijk element, aangezien het op die manier mogelijk is voor ons OCMW om een heel sociale politiek te voeren, concreet gezegd, de dagprijs is daardoor 5 euro goedkoper dan wij eigenlijk zouden moeten vragen op basis van, ik zal maar zeggen, een rendementsstudie. Nu is het zo, aangezien dat we daar met die spreidstand zitten, dat VIPA, dus de instelling van Vlaanderen, wel degelijk eist dat er een overeenkomst gemaakt wordt, zodanig dat zij zeker zijn dat het OCW op de juiste manier betrokken wordt met die bouw. Vandaar deze samenwerkingsovereenkomst. U heeft het waarschijnlijk wel kunnen zien. Ik ga hem niet helemaal overlopen. Het is dus enerzijds tussen de gemeente en anderzijds het OCW. Zoals ik zei, bouwheer, gemeente, exploitant of uitbater, later het OCW. En eigenlijk het is het OCW die de VIPA-subsidies moet aanvragen. Er worden dus door Vlaanderen een aantal eisen gesteld. Die moesten wij opnemen in die samenwerkingsovereenkomst, die wij overigens met Vlaanderen hebben afgetoetst. Om te beginnen, en dat zijn wij altijd natuurlijk nodig als overheidsinstelling, dat wij daar de regelgeving inzake de overheidsopdrachten gaan doen. En twee, dat er een inspraak moest vastgelegd worden tussen enerzijds gemeente Beersel en OCW. Daar gaat deze samenwerking eigenlijk over. Ja, en dat er, met andere woorden, die inspraak ook moet gerealiseerd worden door alle beslissingsorganen, zowel van gemeente, en dan heb ik het over jullie, de gemeenteraad, als het college, maar ook over het vastbureau en het OCW-raad, dat die wel degelijk zouden betrokken worden. En dat, met andere woorden, de documenten die opgemaakt worden in dat verband door de verschillende voor de verschillende raden zouden goedgekeurd worden. Ik weet wel, we stritten straks een andere pet op en we zijn OCW-raad, maar toch is het van belang om dat op die manier te doen. En er wordt ook gevraagd, en dat staat ook in die tekst vermeld, om een werkgroep samen te stellen om eigenlijk die samenwerking en dat overleg te garanderen. En, staat er degelijk bij, er is een minimum samenstelling uitgewerkt. De schepen van sociale zaken, later verantwoordelijk voor de exploitatie. Schepen van patrimonium, die eigenlijk voor de bouwheer gaat spreken. De algemeen en de financieel directeur van onze gemeente en het OCW. Ook het diensthoofd van de sociale dienst OCW. Is belangrijk natuurlijk dat dat element zeker aanwezig is. En diensthoofd ruimtelijke ordening, dat heeft met de bouw te maken. En dan ook het diensthoofd van de dienst patrimonium van gemeente Beersel. Ik onderstreep, en dit is eigenlijk al een voorafname voor het amendement dat we straks bespreken, dat deze werkgroep eigenlijk als voornaamste taak heeft de besluiten, waar ik het daar straks over heb, voor te bereiden die moeten voorgelegd worden aan de verschillende raden. Het is dus niet de werkgroep die de CEDER ontwerpt. Het is niet de werkgroep die zal zeggen hoe een bepaald element in die CEDER moet functioneren. Als iemand dat zou gedacht hebben, is dat eigenlijk een misverstand, maar daar komen we straks bij het amendement op terug. Ik geef nu terug het woord aan de voorzitter, want ik denk dat nu het amendement moet behandeld worden.
Ja, omtrent dit amendement geef ik het woord aan meneer Steyert, om dat toe te lichten.
Ja, inderdaad, we hebben vastgesteld dat er hier een toch wel belangrijke commissie samengesteld wordt, die in grote mate zal bepalen hoe dat je draait of keert, hoe dat woonzorgcentrum er zal uitzien en hoe dat dienstencentrum zal functioneren. En wij vonden het absoluut een gemiste kans dat de echte betrokkenen op geen enkele manier hierbij betrokken zijn. Ik hoor de schepen wel zeggen dat hier allemaal over administratie gaat, maar ik ben er absoluut zeker van dat er bij de senioren, dat er in onze seniorenraad die wij hebben, mensen zijn die ook in staat zijn om zelf administratieve documenten en werkplannen en structuren te bekijken. En wij vinden het absoluut een gemiste kans dat die zo belangrijke commissie die minstens 6 keer per jaar gaat samenkomen, dat daar op geen enkele manier feitelijk de betrokkenen in vertegenwoordigd zijn. En wij amenderen dus daarom dit voorstel en wij vragen inderdaad om minstens 1 vertegenwoordiger van de CEDER toe te voegen aan deze commissie, 1 vertegenwoordiger van de gemeentelijke seniorenraad toe te voegen aan deze commissie En ik denk toch dat het voor dit soort belangrijke projecten, want het gaat echt over het grootste project dat deze gemeente de komende 6 jaar doet, gaan we dat allemaal intern beslissen. Eén onafhankelijke deskundige, denk ik, zou toch ook niet misplaatst zijn in een commissie die zo'n belangrijke beslissingen moet nemen en zo'n belangrijke dossierstukken moet voorbereiden. Dus ons voorstel is heel eenvoudig van die commissie uit te breiden met de vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers en een onafhankelijke deskundige.
Ja, ik wil daar nog eens op antwoorden. Ik heb er al een deeltje gezegd, maar ik ga straks ook mijn collega mevrouw Van Wanselen een antwoord laten. Ik denk, Jan, de tekst is wat ze is, is weinig vatbaar voor interpretatie. Er staat zeer duidelijk, en het is ook gevraagd door Vlaanderen, door de mensen waarmee we overlegd en voorbereid hebben. Het gaat hier over de werkgroep die de documenten moet voorbereiden voor de verschillende raden waar de beslissingen moeten genomen worden. Ik geef u volledig gelijk, en dat weten wij ook, eens de projectbegeleiding van start gaat, en het volgende punt gaan we het daar hebben over de projectbegeleiding, het volgende agendapunt bedoel ik, daar zullen zeker andere specifieke inspraakmomenten en zelfs fora belangrijk zijn, zowel met inwoners, personeel als vertegenwoordigers van senioren. En ik zou zeggen, in een gemeente als Beersel, waar senioren vaste plaats hebben in het adviseren van het beleid, denk aan de seniorenraad, is dat vanzelfsprekend. En zelf de coronacrisis heeft dit nog scherper gesteld. Ik denk dat we kunnen vandaag zeggen dat de ontwerpers nu heel wat te leren hebben van wat ik nu mag noemen, spijtig genoeg, de ervaringsdeskundigen, meer bepaalde inwoners en de doelgroep van het bouwproject, met name de senioren. Dat gezegd zijnde, Jan, excuseer, ik wil eindigen. Dit gezegd zijnde wil niet zeggen dat er de voorbije maanden geen overleg is geweest of dat de verschillende belanghebbenden niet zijn geconsulteerd. Ik heb daar straks gezegd dat ik daarvoor het woord aan collega wil geven en die graag een overzicht biedt over het overleg en het participatief gebeuren dat er met dat project al plaatsgevonden heeft. Collega?
Ja, dank u wel. Het is dus zo dat we eigenlijk van bij het begin van het jaar, dus van begin 2020, zijn we al bezig met ideeën aan het verzamelen. Onder andere, er is al inspraak vanwege het personeel, dus dat wordt voorbereid in de bestaande werkgroepen. En het is ook een vast agendapunt in de overkoepelende stuurgroepen. Er is ook een droomboek in de CEDER, waar dus een inspiratieschrift eigenlijk, waar de personeelsleden hun ideeën over de nieuwe CEDER kunnen noteren. En dat is intussen toch al een document van 5 lange bladzijden. Er is ook inspraak door de bewoners in samenspraak met het personeel in een werkgroep die opgericht is begin januari en die om de 2 maanden samenkomt. Daarin zit dus een afgevaardigde bewoner van het woonzorgcentrum. Daar zitten bewoners van de assistentiewoningen, de directeur, 3 verpleegkundigen, een zorgkundige, een sociaal werker, de animator en technieker, allemaal van de CEDER. En zij dus bereiden dus een programma voor, een voorstel van, kijk, hou daarmee rekening, neem dat mee in de volgende besprekingen. Wat komt er onder andere aan bod? Een idee rond aparte afdeling, dementie of een totaal inclusief huis. Ideeën over douches in elke kamer of inloopdouches en hooglaagbaden per leefgroep. Het aantal vierkante meter per kamer en per living. Leefgroepen, afdelingen, daar wordt rondgebrainstormd. Wat denken jullie van de manier van samenwonen, die bewonersgroepen? Hoe zien jullie dat? Ook relatie met het lokaal dienstencentrum, relatie met assistentiewoningen. Die kansen zijn er nu allemaal al door de bewoners, door het personeel vanuit de CEDER. Nu, de plannen voor de nieuwe CEDER, dus het feit dat we dat gaan opstarten, dat is ook besproken geweest in het bestuur en de algemene vergadering van de seniorenraad. En eigenlijk, zoals Schepen die de knopper daar juist aanhaalde, volgen er nog heel wat inspraakmomenten. Dus, maar we zijn al bezig nu met ideeën te verzamelen, maar dat gaat nog uitgebreid worden. Dat zal volgen in de loop van de volgende maanden. Ja.
De tekst is op dat vlak zeer onduidelijk. Ik ga letterlijk lezen. Een werkgroep tot realisatie van het nieuw woonzorgcentrum en dienstencentrum zal ingesteld worden. Dat is een andere formulering dan wat dat u mondeling zegt. Hier staat niet een werkgroep die documenten gaat voorbereiden. Hier staat letterlijk een werkgroep tot realisatie van het nieuw woonzorgcentrum en dienstencentrum zal ingesteld worden. Dus, ik bedoel, de bevoegdheden zoals die in dit document beschreven staan, zijn veel uitgebreider als hetgeen u hier juist mondeling toelicht, hè, meneer de voorzitter, meneer de Schepen.
Maar meneer Steyaert, ik snap het niet goed. U heeft uw amendement ingediend, u heeft het voor u liggen, u heeft daar 3 gele punten aan toegevoegd. Ik raad u aan om de volgende alinea, die eigenlijk volgt op de samenstelling, te lezen, en ik zal het dan nog eens doen. Deze werkgroep bereidt alle hoger vermelde voorstellen ter goedkeuring van de onderscheiden raden en vastbureau voor. Leest u dat nu niet? Ik vind dit dus niet uit, hè? Daarin is uitgelegd wat bedoeld wordt met deze werkgroep. Ik kan toch niet anders.
Dat is een werkgroep die alle voorstellen gaat uitwerken en op papier zetten. En wij vragen dus dat de senioren in die werkgroep vertegenwoordigd zijn. En u kan daartegen zijn of u kan daarvoor zijn. Ik bedoel, dat is het amendement zoals het is. Dat is wat wij nu inspraak noemen. Deelnemen aan het beleid, letterlijk.
Oké, prima. Nog iemand anders? Dan gaan we nu eerst stemmen over het amendement van de fractie Groen. Op dit punt voor het agendapunt nummer 22, zoals geagendeerd op de raad. Ja. Het volgende agendapunt, nummer 23, dat volgt in verband met hetzelfde probleem. De marktconsultatiereglement opgemaakt voor de financiering van dit project. Ik geef opnieuw het woord aan meneer de Knopper.
We gaan dat probleem eens proberen op te lossen. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk nadat we in het vorige agendapunt beslist hebben hoe we de samenwerking rond de nieuwe woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum zullen vormgeven, kunnen we nu verder en kunnen we nu een consultatiereglement bekijken en ik hoop ook goedkeuren voor de financiering van de gebouwen samen met een audit en de technisch-financiële projectbegeleiding. Ik wil dit even inleiden. Collega Steyaert zei het al, het is het grootste project dat wij in deze legislatuur willen realiseren. Vandaar dat wij ons de vraag gesteld hebben, hoe gaan wij dit project voorbereiden, hoe gaan wij dit project ook begeleiden en tot een goed einde te brengen. En eigenlijk voor zo'n groot project moeten wij vaststellen dat onze eigen diensten, en dus heel de begeleiding door onze eigen diensten, patrimonium, eigenlijk veel te hoog gegrepen is. Daar hebben wij de mankracht voor en niet voor en in sommige gevallen ook niet de specialisatie. En dan zijn er eigenlijk verschillende manieren waarop wij ons kunnen laten begeleiden. We zouden, zoals ik zei, het helemaal zelf kunnen doen, wat we niet gaan doen, maar dat zou betekenen dat we eerst moeten een bestek maken om een ontwerper aan te stellen. Dan zouden we moeten een bestek maken voor een aannemer aan te stellen. Daarnaast zouden we moeten op zoek gaan naar een financierder. Dit is een hele lange, zware procedure die enorm veel tijd zou kosten. Het andere uiterste zouden we kunnen kiezen, namelijk door te kiezen voor een DBF-formule, een Design Build Finance-formule. Niet zoals de school, want daar zat het onderhoud nog bij. Maar dus dat betekent dat we op zoek zouden gaan naar een bijvoorbeeld tijdelijke vennootschap, die en het ontwerp en de aannemer, de aanneming en de uitvoering van de werken dan, en de financiering voor zijn rekening kon nemen. Dat lijkt een gunstige manier, omdat je op die manier natuurlijk een heel sterk team hebt die u kan begeleiden. Alleen wordt er vaak aan getwijfeld, want er zitten ook nadelen aan, namelijk dat je daar als bouwheer toch staat tegenover zowel een architect, een aannemer en zijn financier die elkaar wel goed zullen verstaan en die door allerlei juridische contracten het vaak moeilijk maken om bijvoorbeeld inspraak te hebben, om budgetten te controleren enzovoort. Daarom hebben wij gekozen voor een middenweg. Een middenweg die door heel wat besturen bewandeld wordt en die ook door de VVSG aangeprezen wordt. Namelijk, we gaan op zoek naar een combinatie van een financier en een projectbegeleider. Dit heeft het voordeel, als we gaan naar een financier met projectbegeleiding en de klemtoon leggen op de financiering, dat we op dat moment geen Europese aanbesteding moeten doen. Het is een dergelijk groot project dat we eigenlijk voor die vele miljoenen een Europese aanbesteding moeten doen, zowel voor de ontwerper als zeker voor de aannemer. Door te kiezen voor een financiering met projectbegeleiding, en die diensten bestaan op de Vlaamse markt, kunnen we eigenlijk via het reglement dat vandaag voorlegt, een consultatiereglement, zonder grote aanbesteding, een financier aanduiden die ook de projectbegeleiding doet. En dat betekent dat wij eigenlijk een soort onderhandelingsprocedure kunnen voeren. Ja, en dat is wat wij vandaag voorleggen. Ja, dus nadruk op de financiering, maar met projectbegeleiding. U heeft het dus gezien, ook op die manier voldoen wij volledig aan de wet. De wet voorziet vandaag dat voor de aanstelling van een financier wij geen openbare aanbesteding meer moeten doen. Een aantal jaar geleden was dat nog anders. Als wij in de vorige legislatuur een lening aangaan, hebben wij een aanbesteding moeten doen onder de banken. Iedereen mocht toen meedoen. Nu is de wetgeving veranderd. Als wij nu zouden een lening doen, dan mogen wij 3 banken bijvoorbeeld aanschrijven, de criteria die wij wensen aanduiden. Op die manier speelt ook de mededinging en zijn wij volledig binnen het wettelijke. Vandaar dat wij u een reglement voorleggen, waarin, en nu zit ik in artikel 2 en ik projecteer het daar even, waarin een aantal deelopdrachten zitten die toch wel van belang zijn. U weet, wij hebben er vroeger al eens over gesproken, een nieuwe ceder bouwen. We hebben bedoeling om dat op het terrein naast de huidige ceder te bouwen. Maar we durven ons ook vragen stellen en zorgen maken over wat gebeurt er dan met de vroegere ceder. Dus nu ligt hier een reglement voor, dus met de huidige ceder, hè. Nu ligt hier een reglement voor waarin we al deze zorgen, al deze opdrachten eigenlijk willen samenballen. Vandaar dat het eerste deel van de opdracht handelt over een audit van de bestaande woonzorgcentrum en een audit op vlak van energieefficiëntie. Het is een gebouw van meer dan 25 jaar. Een onderzoek naar de bouwfysische toestand. Dat zal ons toelaten om nieuwe pistes te bewandelen met dat gebouw. En ten derde ook een waardebepaling, wat belangrijk kan zijn indien we partners zouden zoeken voor een eventuele later gezamenlijke exploitatie, waar vandaag niks over beslist is, alleen willen we het breed onderzoeken. En daarnaast gaan we dus ook een begeleiding vragen ten behoeve van de opdrachtgever, namelijk een haalbaarheidsstudie, de visie en een masterplan voor de herbestemming van het bestaande woonzorgcentrum en de omgeving. We zitten daar met een grote site. Daar staan vandaag zorgwoningen op, daar staat vandaag een woonzorgcentrum op. Wij willen daar een nieuw woonzorgcentrum en een lokaal dienstencentrum op realiseren. Over de oude woonzorgcentrum, hetgeen vandaag draait, hebben we nog niet een volledig idee wat we willen. We willen dat onderzoeken, dus we vinden het ook van belang dat we dat niet in fragmentjes allemaal bekijken, maar dat we wel degelijk op zoek gaan naar een globale visie, naar een, wat men dan vaak noemt een masterplan. En ook daar vragen wij dus begeleiding van experten. En dat is dus wat in dat tweede deel vermeld staat. Daarnaast zit er ook een financiering in. Namelijk, we willen op zoek gaan voor zowel het woonzorgcentrum als het lokaal dienstencentrum voor een op zoek gaan naar een kredietopneming. Als u nog goed herinnert, dan stond daar in totaal aan leningen een bedrag van 6,3 miljoen in het budget. Dus een groot deel daarvan, we hebben dat toen nog ook uitgelegd, zal nodig zijn om het woonzorgcentrum te kunnen bouwen. Waarschijnlijk ook nog een deel voor de school, maar in elk geval het grootste deel voor het woonzorgcentrum. Het is dus van belang dat we ook op vlak van financiën en administratieve dienstverlening, want dat is echt wel een megaproject, denk ook aan alle subsidies die daar dan nog bij horen, dat we daar op dat vlak bijstand krijgen, beschreven in hoofdstuk 3. En tenslotte, waar we eigenlijk nu vooral naar op zoek gaan, hè, namelijk begeleiding, zowel op het administratieve vlak, het financiële, het juridische en technische begeleiding. We hebben wel wat geleerd uit ons DBFM-project, ten behoeve van een opdrachtgever voor de duur van het volledige project. En het gaat dus over twee gebouwen, u kan het zien, het bestaande woonzorgcentrum en dan ook de nieuwbouw van, onthoud goed, het lokaal dienstencentrum, wat dus ook een service naar mensen buiten het woonzorgcentrum betekent en daarnaast een nieuw woonzorgcentrum zelf. We hebben aangegeven dat het maximale bedrag, dat denken wij en daarmee refereren we naar het budget van de begroting, dus over 6 miljoen kan gaan. We vermelden daar ook een looptijd, er is een herziening natuurlijk, er zit heel veel technisch, banktechnisch en financieel technisch gegevens en feiten in dit consultatiemodel. Dat hebben we natuurlijk niet alleen uitgevonden. Daar is grote ondersteuning door onze financiële dienst van geweest, maar ook door de VVSG, die een model dat hier voorligt eigenlijk voor het grootste deel ook in haar documentatie zitten heeft. En misschien toch wel belangrijk om aan te geven, de gunningscriteria in artikel 5. Ja, dus waarop gaan wij punten geven om de juiste projectbegeleider aan te duiden? Dus ik zei het al, de hoofdopdracht moet financiën zijn, want anders komen we niet tegemoet aan de procedure waar we voor gekozen hebben. Er worden dus 35 punten omgezet op de omzetting in een lange termijn krediet. Dat betekent veel punten op het financiële en 15 punten op de technisch-financiële administratie en administratieve en juridische projectbegeleiding. Ik ga het niet helemaal overlopen, maar het voldoet dus aan de voorwaarden zoals we daar straks beschreven hebben. We gaan dus ook een offerte opvragen. Ook hier zit dus die foute datum nog in. Ook daar staat, u kan het lezen in artikel 9, moeten we nog aanpassen naar deze gemeenteraad natuurlijk. We gaan daar ook wat meer tijd vragen, want anders is er maar één dag tijd. En daarna is het eigenlijk een beschrijving van de financiering door middel van kredieten. En hier is toch wel belangrijk, we gaan nu een krediet aan van 2 miljoen, dat is het engagement dat hierin zit, slechts met de verplichting van een minimale opname van 100.000 euro. Dit voorstel hier laat ons toe om na 2 jaar de kredietverlening opnieuw te herbekijken. We zitten vandaag wellicht in een heel gunstige situatie om kredieten op te nemen, ja. Maar we weten nooit waar het naartoe gaat, misschien wordt het wel gunstiger. Dus we hebben binnen 2 jaar de mogelijkheid, ofwel gaan wij dat bestaande krediet onder dezelfde of onder nieuwe voorwaarden als die veranderd zijn met de financier uitbreiden naar de totale kredietopname van bijvoorbeeld 6 miljoen, dat ligt vandaag niet helemaal vast. Of we kunnen ook zeggen, nee, we gaan opnieuw op de markt voor het aspect financiering. Als we dat doen, want de projectbegeleiding zelf loopt over heel de periode, over 6 jaar, dan moeten we natuurlijk wel de financiering van de projectbegeleiding op een andere manier bezien. Dan zal er dus gewerkt worden aan een effectieve kostprijs per uur dat er op dat moment nog moet geïnvesteerd worden. Al de rest, ja, u kan het daar zien. Ik denk dat voor de mensen uit de financiële of uit de bankwereld is het misschien allemaal heel duidelijk, maar het zijn de hele gewone zaken. Er wordt verwezen naar de Euribor enzovoort. Ik heb voor mijzelf hier zelf bijgeschreven wat het allemaal betekent. De formules zijn gecheckt door VVSG. Er zitten misschien specialisten in de zaal die dat wel kunnen beamen. En uiteindelijk is dus de vraag om naar jullie toe, om dit model goed te keuren. Dat betekent dat wij dan, bij wijze van spreken, morgen kunnen de onderhandelingsprocedure, de mededingingsprocedure beginnen, waarbij wij op zoek gaan naar de koppeling van financier en projectbegeleiding. En we zijn er zeker van dat er mededinging zal zijn, want er is toch al wel wat belangstelling. Je schrikt soms hoe instellingen weten. Ik denk dat onze budgetten door al die banken en al die grote bouwconsultants dat die eigenlijk gelezen worden. Er is al heel wat vraag hoe het met ons dossier zit. Dus ik vraag u om, tenzij er nog vragen over zijn, om dit goed te keuren, zodanig dat wij heel snel van start kunnen gaan. Dank u wel.
Zijn er vragen omtrent dit punt? Dan stemmen we over dit punt.
Ja.
Ja. Volgend agendapunt nummer 24, de vervanging van een wielader voor de technische dienst. Geef het woord aan de burgemeester.
Ja, het gaat hier om de vervanging van een wielader van 2006, die ondertussen dus versleten is en die aan vervanging toe is. Het bestek geeft een, of voorziet een raming van 193.000 euro, BTW inclusief. En dat is dus een soort van toestel waarmee men dus vooral heft, een wielader, dat betekent dus het heffen van bijvoorbeeld stooizout, het heffen van boomstammen, het heffen van zand, van dolomiet. Dus een zekere vorm van bulldozer precies, maar dan meer om te heffen en bijvoorbeeld op de camion te laden. Dat is de bedoeling van dat toestel. Wie de foto wil zien van het systeem, of wie het kent, geef eerlijk toe, als je de naam wielader hoort, dan moet ook wel een keer nadenken, wat zou dat voor iets kunnen zijn. Het is een vorm van bulldozer, maar dan weer met de bedoeling om te heffen en op een camion te laden of op een hoop te scheppen. Ja, dat is de bedoeling. Het gaat over een bestaand materiaal dat we hebben, dat aan vervanging toe is. Dus niks nieuw bij manier van spreken. En wat we dus ook nodig hebben, we gebruiken het vandaag al 14 jaar, dus we hebben het nodig. We stellen voor om een nieuw te kopen.
Vragen omtrent dit toestel, meneer Steyaert?
Ik herinner mij in het verleden dat er regelmatig daaraan gekoppeld het verkoop van het oude toestel voorzien was. Komt dat later of staat dat ook in het dossier?
Ik ga eens nakijken, maar ik denk dat voor het ogenblik staat er dat niet in. Tenzij
in ik herinner mij in het verleden regelmatig dat er een nieuw gekocht werd en dat er direct ook beslist werd van het oude te verkopen.
Ja, dus ja, dat kan, maar laat ons zeggen, deze keer staat het er volgens mij niet in op dat vlak. Laten we eens even bekijken. Ja, staat wel degelijk in de overname. De prijs op te geven voor de oude wielader in de staat dat hij zich bevindt. Hiervoor kan de inschrijver contact opnemen met dan de medewerker om te komen kijken. Maakt dus deel uit van.
Vroeger stond dat in de samenvatting.
Ja, maakt dus deel uit van.
Okay, dank u.
Prima. Kunnen we akkoord gaan met dit punt? Dank u wel. Volgende punt, nummer 25, de selectieprocedure voor de directeurs van de basisschool in Alsenbergen, Huizingen. Ik geef het woord aan meneer Van der Meijden.
Ja, vandaag staat de selectieprocedure van de directeurs voor de springveer hier in Alsenberg en de gemeentelijke basisschool van Huizingen op het programma. Hier in Alsenberg is meneer Marschal anderhalf jaar geleden met pensioen gegaan. En in Huizingen is de directeur eigenlijk ziek. Haar ziekteverlof is een aantal keer verlengd, maar nu blijkt dat ze eigenlijk haar taken als directeur niet meer kan opnemen omwille van gezondheidstoestandproblemen. Dus wij gaan eigenlijk over tot een nieuwe selectieprocedure, meteen voor deze twee vacante vacatures. Voor de mensen die zich herinneren, we hebben deze procedure eigenlijk al eens gevoerd voor Alsenberg anderhalf jaar geleden ongeveer. Daar is toen geen geschikte kandidaat uitgekomen. Zowel in Alsenberg als in Huizingen zijn er vandaag twee waarnemende directeurs. Die zijn er ongeveer anderhalf jaar bij. En nu lijkt het ons tijd om opnieuw een procedure te beginnen en uit te schrijven. Waarom hebben we daarmee zo lang gewacht? De gezondheidstoestand van de ene directeur konden we moeilijk inschatten. Zij gaf eigenlijk altijd aan van het komt wel goed. Het is uiteindelijk jammer genoeg niet zo goed gekomen met haar gezondheid. In Alsenberg zaten we eigenlijk met ons bouwproces. De waarnemende directeur heeft zich eigenlijk meteen ingewerkt in dat project. Wij moesten ook die school openen. Daar waren heel wat dingen die moesten geregeld worden in dat laatste trimester. Daarom dat we eigenlijk op dat moment die procedure niet hernomen hebben. Nu is het eigenlijk meteen het moment om de twee procedures bij elkaar te nemen. Het profiel is eigenlijk hetzelfde gebleven voor beide scholen. We hebben dat ook gebruikt voor de gemeenteschool van Lot. Het is eigenlijk in onze scholengemeenschap hebben we dat profiel voorgelegd aan al onze schoolraden. Die hebben daar ook positief advies over gegeven. En wij gaan daarmee dus nu de markt op en het is zowel een aanwervings- als een bevorderings, examen. Dus eigenlijk wil dat zeggen dat iedereen mag meedoen aan dat examen. We willen een zo goed mogelijke directeur, zowel voor Huizingen als voor Alsenberg, die onze school leidt. De procedure is eigenlijk dezelfde als vorige keer. Dat bestaat uit een mondeling deel, een schriftelijk deel. En een aantal, de beste kandidaten, stel dat er dat 20 zijn, gaan we dat geen 20 mensen, als ze allemaal geslaagd zijn, laten doen. Gaan we ook door een extern bureau een psychotechnische test laten afnemen, waar we vooral peilen naar het leiderschap. Dat is het.
Zijn er vragen omtrent dit punt? Kunnen we daar allemaal akkoord mee gaan? Dank u wel. Volgende agendapunt, nummer 26, de wijziging van het reglement van de uitleendienst van de jeugddienst. Ik geef het woord aan mevrouw De Greef. Ah, is dat jou dat doet? Oh, sorry, meneer Van der Meijlen opnieuw. Binnenkort, de jeugddienst, ja, sorry.
Binnenkort misschien.
Ja, dat kun je niet weten.
Het reglement van de uitleendienst, er is een klein puntje in veranderd. U heeft het kunnen lezen in het groen eigenlijk. Wij merkten dat onze uitlening van onze bekers wel gedaan werd door Beerselaars, maar dat die overal opdoken heel ver van Beersel vandaan. En dat was niet echt de bedoeling. Daarom hebben we dat reglement een klein beetje aangepast. Maar ze worden wel goed gebruikt. Maar het is de bedoeling dat ze alleen hier op onze evenementen gebruikt worden natuurlijk.
Vragen hieromtrent? Kunnen dat dan goedkeuren? Dank u wel. Volgend punt, aanvullend verkeersreglement van de Bergse Steenweg te Lot. Ik geef het woord aan Christine.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik leg u graag drie aanvullende verkeersreglementen voor ter goedkeuring. Waarom aanvullende verkeersreglementen? Het gaat drie keer over een gewestweg, waarbij wij een wijziging willen doorvoeren. Wij kunnen dit alleen maar doen als we een goedkeuring hebben hier van de Raad, die we kunnen voorleggen aan het ABV, die dan uiteindelijk zal moeten beslissen of deze wijzigingen kunnen doorgevoerd worden. De eerste gaat over een strook die wij op de Bergense Steenweg, waarbij ter hoogte van de woning 37 het parkeren van vrachtwagens willen verbieden, alleen maar meer parkeren van wagens. We hebben dat bekeken in de mobiliteitscel samen met de politie. Daar hebben we een positief advies voor gekregen. Er is bovendien ruimte genoeg op de rest van de Bergense Steenweg voor de vrachtwagens te parkeren. Dus ik leg u graag deze vraag voor.
Zijn er vragen over? Kunnen we dit goedkeuren? Dank u wel.
Dank u wel. De volgende gaat over ook een strook die op een gewestweg waar nu vrachtwagens geparkeerd worden, die wij vrij willen maken van vrachtwagenparking, namelijk de Steenweg naar Alsenberg in Huizingen, recht over de Texaco garage, ter hoogte van huis nummer 938. Daar is een zeer smalle strook om te parkeren, langs een zeer drukke steenweg, waardoor vrachtwagens daar geparkeerd staan en zeer dikwijls dubbelzijdig of dubbelrichting fietspad benemen. Dit is een gevaarlijke situatie en we wensen daar iets aan te veranderen, dus daarom graag uw goedkeuring.
Vragen hieromtrent? Kan iedereen akkoord gaan? Dank u wel.
Dank u wel. En dan nummer drie ten slotte. De aansluiting van de Wijmenhofstraat aan de Alsenbergse Steenweg. Daar is momenteel een voorrang die moet verleend worden vanuit de Wijmenhofstraat op de Alsenbergse Steenweg door haaientanden. We wensen dit te wijzigen naar een stop. Er zijn al een aantal gevaarlijke situaties de laatste tijd gebeurd. We denken dat als we daar een stop in de plaats zetten, dat toch de veiligheid zal ten goede komen. Daarom graag uw goedkeuring.
Iemand vragen? Kunnen we dat dan goedkeuren? Dank u wel. Agendapunt nummer 30. Wegenis in de Sazoek in Lot.
Ja, zowel voor punt 30, 31, 32 en 33 gaat het dus telkens over de wegenis. Het is de wegenis die de bevoegdheid is van de gemeenteraad. Het stedenbouwkundig aspect is bevoegdheid van het schepencollege. Dus hier hebben we het over de wegenis, niet over datgene wat bevoegdheid is van het college. Voor eerst de wegenis van de Sashoek, en daar gaat het dus meer bepaald over de fietsnelweg. En anderzijds dus de Sashoek zelf om de woningen bereikbaar te maken. En we krijgen daar dus een duidelijk gescheiden fietssnelweg van het straatgedeelte van de Sashoek.
Iedereen heeft het plannetje kunnen bekijken. Zijn er vragen over? Kunnen daarmee akkoord gaan? Dank u wel.
Ja, dan hebben we punt 32. Dat gaat over de wegen. 31, ja. Gaat over de wegenis Kasteelstraat Grote Baan. We moeten dat dus bekijken in functie van de politiek die wij voeren, dat we voor eigen mensen nog wel de kans willen geven om hier aan een woning te geraken. Dat ook in functie dat we proberen zo weinig mogelijk nieuw groen aan te snijden. En anderzijds ook de bevolkingsaantal wensen onder controle te houden. Om mensen die een streek-eigen binding hebben de kans te geven hier te blijven wonen. En de schepen van woonbeleid kan daar eventueel straks, als er vragen zijn, haar de visie van het college aan toevoegen. Dan gaan wij, is het de bedoeling om hier met woonpunt Zennevallei en met de gemeente, woonpunt Zennevallei en met TOCMW op dat ogenblik, die is eigendom van TOCMW, niet van de gemeente, er zijn wel dezelfde mensen hier, om daar dus een verkaveling te hebben. De wegenis staat hier dus op de agenda, een pijpenkopje zoals men dat dus noemt, wat we dus daar gaan aanleggen om een aantal woningen mogelijk te maken, woningen die wel zullen gebouwd worden met Vlabinvest. Als er vragen zijn over de wegenis, want daar gaat het hier over. Als er vragen zijn, het hoort dan niet onmiddellijk tot de bevoegdheid van deze raad, maar in verband met het woonbeleid, staat de schepen die daarvoor bevoegd is, ter uw beschikking.
Ja, meneer Steyert.
Het punt als het volgende punt onthouden, niet omdat wij tegen kernverdichting zijn, niet omdat wij tegen sociale woningen zijn, maar als wij aandachtig kijken naar de voorliggende plannen, vinden wij toch vaak echt een gemiste kans voor, om wijken van de komende eeuw of van, laat ons zeggen, deze eeuw te bouwen. Zeker het dossier De Sitter, het is een dossier dat al lang meegaat. Hier en daar zijn die plannen al een stuk bijgestuurd. We zien wel dat daar een evolutie in is, maar wij hadden toch graag een stapje verder een modernere wijk gezien, meer een wijk van de 20e eeuw gezien. En daarom gaan wij ons onthouden. Dus wij...
Dank u wel. Ja, meneer Slootmans.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik had toch ook een aantal opmerkingen, want het gaat hier inderdaad toch over een groot project van 12 woningen van woonpunt Zennevallei. Als ik mij niet vergis, die toch worden neergepoot in een zone van landelijk wonen, als ik het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan erop nalees. U weet ook, bevoegde schepen en burgemeester, dat er ondertussen al talloze bezwaren zijn ingediend tegen het project. Er is een petitie opgestart, gans die wijk staat daar op zijn kop. Vandaar ook een aantal vragen, meneer de voorzitter. Ik heb ter zake ook een aantal adviezen opgevraagd bij de Vlaamse administratie. Is er één advies gevraagd aan de Gekkero? En zo ja, waarom zit dat niet in het dossier? En zo nee, waarom is dat niet gevraagd? Of waarom zijn die niet samengekomen? Want bij mijn weten zijn ze eigenlijk deze legislatuur gewoonweg nog niet samengekomen. Dus daar graag verduidelijking. Verder lezen we in het ontwerpbesluit dat het dossier voor de omgevingsvergunning volledig is, maar we weten dus nog niet, of het college al heeft geoordeeld, dat er een omgevingsvergunning zal kunnen worden afgeleverd. Wat nogthans een vereiste is bij een zaak der wegenis, en dat ook zo wordt gestipuleerd in het omgevingsvergunningendecreet. En dan ook een opmerking die de Vlaamse administratie mij meedeelde. In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening lezen we dat omgevingsvergunningen aanvragen voor, van een sociale woningenorganisatie, zijnde hier woonpunt Zennevallei, voor een verwezenlijking van een sociaal woonaanbod in woonuitbreidingsgebied pas kan worden ingewilligd indien cumulatief aan 5 voorwaarden is voldaan. En een van die voorwaarden, namelijk de tweede, is dat de gronden, en ik citeer, moeten palen aan woongebied al dan niet met landelijk karakter of aan een reeds ontwikkeld deel van een woonuitbreidingsgebied. En wat deelt de administratie mij mee? De gronden die het voorwerp uitmaken van de vergunningsaanvraag sluiten nog rechtstreeks aan bij het noordelijker gelegen woongebied dat het woonkerngebied Beersel vormt, nog bij een deel van dit woonuitbreidingsgebied dat reeds ontwikkeld werd. Vandaar mijn vraag: is het college op de hoogte van het niet voldoen aan voornoemde voorwaarden? En is zij eventueel bereid om dit agendapunt te gaan verdagen, om dat toch eens grondig te gaan bekijken? Want ik denk, als we dat hier vanavond goedkeuren, dat de gemeente zich zeer kwetsbaar opstelt in het kader van beroepsprocedures. En u weet intussen dat daar ter zake voldoende kandidaten voor zullen zijn.
Voor eerst moet ik zeggen dat de bevoegdheid van deze raad zich beperkt tot de wegen is. Hetgene wat u daar aanhaalt is de bevoegdheid van het college, niet van deze raad hier. Dus wij houden het vandaag bij de bevoegdheid van de wegenis. En op het ogenblik dat het college het dossier zal behandelen binnen het kader van de omgevingsvergunning, dan zal het college daarover oordelen. Vandaag beperken wij ons tot de wegenis. Het gaat uiteindelijk ook over een project ingediend door woonpunt Zennevallei. En dan zullen wij wel zien wat het college zal oordelen in haar beslissing rond het omgevingsbesluit. Wat de bezwaren betreft, zijn de bezwaren ook allemaal aangaande het omgevingsaspect, dus bevoegdheid van het college. Ja. Wat de GECRO betreft, het advies van de GECRO is hier niet verplicht voor dit te vragen. Het gaat niet om een RUP.
Dus er is geen advies gevraagd?
Nee, hoeft niet.
Nee, dat klopt. Is de GECRO trouwens al samengekomen deze legislatuur, meneer de burgemeester?
De GECRO is in de samenstelling nog niet samengekomen, omdat wij voor het ogenblik nog geen enkel punt op een agenda hebben dat in feite bij de RUP, dat iets te maken heeft met een RUP. Dus de RUP die hier al op de raad geweest is, en ik denk wel dat je die zaken toch wel volgt, de vraag verwondert mij dus toch wel een klein beetje. Ja. Het grote RUP is hier goedgekeurd geweest op eind december. Toen was er het advies van de GECRO al binnen tevoren, want anders kon het niet in eerste lezing komen. Nu momenteel loopt het openbaar onderzoek. Het is ver afgelopen. Ik moet even verlengen en dan is het helemaal gedaan. Met de coronaproblematiek. En op dat ogenblik zal de GECRO zich moeten uitspreken over mogelijke bezwaarschriften. En dan zal de GECRO samenkomen. Maar laat ons eerlijk blijven, dan ga ik het over een RUP. Hier is niet het advies van de GECRO noodzakelijk.
Dank u. Nog enige tussenkomsten? Dan stemmen we over dit punt.
Ja.
31, ja. Ja. Het volgende agendapunt nummer 32, alleen aangehaald door de burgemeester, de wegenis van het Zittert en Blokbos.
Ja, Zittert Blokbos, ongeveer dezelfde problematiek. Dezelfde problematiek in de zin dat we daar ook al nodige adviezen binnen hebben. Het project is destijds al ingediend geweest, maar had toen een negatief advies gekregen van Faris in verband met de waterproblematiek. Dus men heeft dan ook het project hernomen. En vandaag zijn alle adviezen positief. De bezwaarschriften die er zijn, een hele wijk staat zeker op zijn kop volgens u, want er zijn 2 bezwaarschriften binnen, of 3 bezwaarschriften, maar als hele wijk staat op zijn kop. Ja. Maar ook die zijn van stedenbouwkundige aard en niet van aard van de wegenis. Indien dat je vragen hebt over wat het woonbeleid op zich betreft, is de schepen bevoegd voor woonbeleid ter uw beschikking.
Vragen om dit project? Dan stemmen ook over dit punt.
Ja.
Ja. En dan agendapunt nummer 34, wegenwerken in verband met het, de fietsstelweg F20.
Nee, Richard, Frans de Greefstraat.
Oh ja, sorry, 33. Eerste wegen is omtrent Frans de Greefstraat. Sorry, excuseer.
Frans de Greefstraat maakt dus ook deel uit van het project dat we daar juist al hebben goedgekeurd met het wachtbekken hier dus beneden. Maar dan, ik zou zeggen, het begin hebben we dat dus mogen opsplitsen, gelukkig, want anders zou het een hele grote werf geweest zijn. Hier de Frans de Greefstraat vragen wij dus ook de goedkeuring. Hier is ook een bewonersenquête geweest, een bevraging geweest onder in mijn aanwezigheid en de aanwezigheid van de schepen bevoegd voor mobiliteit. En ik kan u zeggen dus dat het merendeel van de inwoners vandaag tevreden zijn met het project zoals het hier voor ligt. Het gaat ook, het heeft ook de bedoeling om hier dus het gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.
Vragen hieromtrent? Dan stemmen we eveneens over dit punt. Ja. En dan toch punt 34, de fietsnelweg F20.
Ja, punt 34, dat is op de raad hier al geweest, maar naar aanleiding van de nieuwe werkwijze om de fietsnelweg aan te leggen, dat was een probleem met de daarnaast liggende Lotbeek, heeft men uiteindelijk dat bestek moeten verwerken, ook het plan moeten herwerken. En natuurlijk, dat heeft zijn gevolgen gehad voor de het bestek, dat was dat we het goedgekeurd hebben op de gemeenteraad van 23 oktober 2019. Wij moeten dat dus nu terug aanpassen aan het project zoals we het daar juist een paar punten geleden hebben goedgekeurd. Ja. Het gaat dus ook om werken voor de fietssnelweg voor dat gedeelte aan het Stadshoek.
Zijn er vragen hierover? Kunnen we dit goedkeuren? Je moet er niet stemmen. Ik heb gevraagd of iedereen akkoord ging. Dus prima. Het laatste agendapunt van de gemeenteraad. Een vraag ingediend door de fractie Vlaams Belang.
Nu, ik denk niet dat het nodig is om erop te wijzen wat de economische schade is. Zowel in Vlaanderen als in onze gemeente, als we de Nationale Bank mogen geloven, is er sprake van een omzetdaling van 50%. In de horeca gaat dat zelfs over 80%. Nu, we stellen ook vast dat bedrijfsdata-expert Greden aangeeft dat de Vlaamse en federale maatregelen ontoereikend zijn om een faillissement te vermijden. De Vlaamse regering, hier gedeeltelijk aanwezig, riep dan ook op 10 april op dat de lokale besturen maatregelen zouden treffen om de belastingsdruk te gaan verminderen. Ik verwijs daarbij ook opnieuw naar het nooddecreet dat nota bene ingediend werd door CD&V, N-VA en VLD. En dat dus de lokale besturen oproept en in staat stelt om hun opzendteamen, wat toch wel frappant is, alsnog te verlagen voor bepaalde categorieën in casu, dus de kleine zelfstandigen en of de sociaal zwakkeren. Nu, wat de concrete maatregelen betreft die wij hier ter stemming leggen, wil ik erbij vermelden dat wij het warm water daartoe niet hebben uitgevonden. Het gaat om zeer concrete maatregelen die werden voorgesteld door Lokaal Bestuur Vlaanderen, de VVSG, VOCA, Unizo, en die reeds in tal van andere gemeenten ook werden opgenomen en goedgekeurd. Ik verwijs naar de Pannen, Wervik, Ronsen, Sint-Amans, Bornem, Hasselt, Knokke-Heist, Molbredene, Waregem, Diksmuiden enzovoort. Eerste van de maatregelen die deel uitmaken van het voorstel van besluit is de Beerselbon. Die zal worden toegekend aan alle inwoners van de gemeente ouder dan 12 jaar. De bon heeft een waarde van 20 euro en kan worden ingeruild bij de lokale handelaars die getroffen werden door de coronacrisis. Dus het gaat hier niet om onrechtstreekse staatssteun voor de Colruyt of de Delijs die geen schade ondervinden. Nu, indien wat zich niet zou voordoen indien we dit hier zouden goedkeuren, maar indien elke beerselaar ouder dan 12 jaar inderdaad zo'n bon zou aanvragen, dan bedraagt de kostprijs van deze maatregel 386.000 euro of 0,9% van de totale gemeente- en OCMW-begroting. Tweede maatregel betreft de verlaging van de belasting op economische bedrijvigheid met een kwart, met 25%. Het is nota bene een belasting die door twee van de drie meerderheidspartijen in de vorige legislatuur een pestbelasting werd genoemd en ook, dat werd zo opgenomen in hun partijpropaganda. Mijn boodschap aan die twee partijen is, het is jullie kans om ze nu in deze crisistijden alvast te reduceren met een kwart. Wat de kostprijs betreft, beste schepen van Financiën, ook die hebben we uitgerekend, die bedraagt €308.000 of 0,7% van de totale begroting. Derde maatregel is het verlaten van de inningsdatum wat de belasting op economische bedrijvigheid betreft. Die zouden we dan laten innen op tot 31 oktober voor het aanslagjaar 2019. Zoals u weet hadden wij eerst de vraag ingediend of het voorstel ingediend om die volledig op te schorten voor het voorbije aanslagjaar, maar de VVSG heeft ons geadviseerd en gesteld dat dat dus onmogelijk is. Vandaar dit aangepast voorstel dat onze ondernemers toch wat tijd en ademruimte geeft en dat de gemeentelijke begroting uiteindelijk €0 kost. Nu, ik voel meneer de schepen van Financiën al komen wat de financiering betreft. Ik zag ook zijn persreactie ter zake. Die stelde dat het maatregelen zijn die onbetaalbaar zijn. Ik verwijs nogmaals naar de verschillende gemeentebesturen die dat wel hebben gedaan, soms zelfs met precairdere budgettaire omstandigheden. En het gevolg zou volgens de schepen van Financiën zijn dat bepaalde belastingen door die kostprijs, door hem berekend op €500.000, in de toekomst zouden moeten worden verhoogd. Nu, ten eerste is €500.000 voor een gemeentebegroting van €39 miljoen, als ik correct ben, niet onoverkomelijk. Het gaat om iets meer dan 1% van het totale budget. Nu, voor de aanpak van de grootste naoorlogse crisis lijkt mij dat toch geen buitensporige inspanning. Ten tweede wil ik er ook op wijzen dat Binnenlands Bestuur Vlaanderen er in zijn coronanieuwsbrief voor de lokale besturen van 18 maart reeds op is, maar jullie weten dat ongetwijfeld, dat lokale besturen een grote vrijheid hebben om hun budgetten te verschuiven en geplande niet dringende investeringen uit te gaan stellen. Op die manier hoeven de voorliggende maatregelen dus niet zo noodzakelijkerwijs een impact te hebben op het budget. Kortom, meneer de voorzitter, meneer de schepen van Financiën, mits wat goodwill, zijn voorliggende maatregelen perfect financierbaar zonder dat daarvoor gaten moeten worden geslagen in onze Beerselse boekhouding. Tot daar, meneer de voorzitter.
Dank u wel. Wenst iemand commentaar te geven op het punt van meneer Slootmans?
Ik wel.
Ja, meneer Knopper.
Ja. Ja, ik geef collega's daar graag een antwoord op. Ik ga dat heel objectief proberen te doen. Ik moet zeggen, collega Slootmans, dat wij de voorbije dagen en weken door u bestookt zijn met allerlei voorstellen. We gaan er niet van uit dat het allemaal met goede bedoelingen is. Ik denk niet dat iemand van ons in deze zeer ernstige situatie enig politiek gewin voor ogen heeft. Nee, ik denk dat we het echt met goede bedoelingen doen. En daarom, meneer Slootmans, hebben we dus ook uw voorstellen telkens opnieuw. Hè, want er is een eerste voorstel dat u heeft ingediend en ingetrokken. Maar ik wil ook daar, collega's, toch naar jullie toe even wat cijfers tegenover zetten. Dan hebben we het voorstel dat vandaag door de heer Slootmans is toegelicht. En dan is er nog een schriftelijke vraag nagekomen. Het is een schriftelijke vraag, dus ik denk dat ik daar ook wel een antwoord kan al en mag opgeven. U zal natuurlijk later het officiële antwoord krijgen, maar ik ga het toch wel bekijken. Dus eerst hebben wij een voorstel gekregen van onze collega op, denk 18 april, dat later werd ingetrokken op 22 april, waarin hij gewoonweg vroeg om de belasting op de economische bedrijvigheid schaal 1 en schaal 2 af te schaffen. Niet vergeten, het gaat nog altijd over 2019, en dus daar speelt nog het oude belastingreglement. Ik weet dat de cijfers klein zijn. Ik wil het misschien proberen van het een beetje te vergroten. Dan is het misschien wat meer leesbaar. Maar enig rekenwerk, en dit is correct, heeft ons geleerd. En dan kijken we alleen maar naar de oppervlakte. Het belangrijkste criterium voor die belasting. Dat voor schaal 1 neerkomt op een €211.000. Ik rond af. En voor schaal 2 op €537.000. Dus toen werd ons gevraagd om een totaal aan belastingen kwijt te schelden of niet te innen van €750.000.
daarboven, en ik denk dat dat ook de tussenkomst van de VVSG naar de heer Slootmans is geweest, kan dat niet. Ons reglement laat dat niet toe. Wij kunnen zomaar niet beslissen tot vrijstellingen die niet in ons reglement voorzien zijn. Dan hebben we een tweede voorstel gekregen, en dat is hier uitvoerig toegelicht door de indiener van het voorstel, dus daar ga ik niet op ga dat niet herhalen, maar ik wil wel even toelichten wat de verschillende voorstellen zijn, wat de effecten daarvan zouden kunnen zijn. Dus het eerst was het de indieningsdatum te verlaten. Ik dacht dat collega voorgesteld had naar oktober. Daar moet ik zeggen dat de wet ons dus verplicht eigenlijk om het COIR op te maken voor 30-6. Het college zal dat ook zo laat mogelijk doen. Wij zullen dat eens pas in de loop van de maand juni doen. Dus op dit moment loopt het COIR nu, het is niet afgesloten. En wij zullen de aanslagbiljetten niet uitsturen of uitsturen, ja, laat me zeggen, rond 15 juli. Dan voorziet ons reglement dat er 2 maanden tijd zijn om te betalen. Dan zijn we dus al half september. Dan er is ook nog die periode van bezwaren en omzetten naar ambtshalve aanslag. Van de ambtshalve aanslag naar effectieve aanslag voor al de bedrijven die niks indienen. We geven dan ook gewoonlijk nog wat tijd. Er zijn nog wat postverwerking nodig enzovoort. Dus eigenlijk, collega's, komen wij ook zonder dat voorstel uit rond pas met het, ik zal maar zeggen, de aankomst of het innen bedoel ik, wanneer er moet betaald worden, naar 15 oktober. Collega stelt dan ook voor om de belasting op economische activiteit voor alle schalen met 25% te verminderen. De geraamde inkomsten voor 2019, zoals we die vandaag hebben, er is dus inderdaad heel wat meer aangegeven door de bedrijven in 2019 dan de voorbije jaren, komt ongeveer rondaf op 2 miljoen. Als we daarover 25% spreken, dan gaat het over 500.000 euro. U kon dat cijfer niet weten, collega, dan neem ik u niet kwalijk dat u een lager getal gegeven heeft, maar het gaat dus effectief over ongeveer 500.000 euro. We kunnen daarbij ook nog vermelden dat een groot deel van die tussenkomsten of van die belastingen eigenlijk door de 10 grootste bedrijven worden betaald. En dan het voorstel van de Beerselbon, naar analogie van vele andere gemeenten die dat in de pers hebben gezegd, maar ik vraag me ook af of ze gerekend hebben. Voor Beersel hebben we dit nu eens zeer nauwkeurig uitgerekend. We hebben daarvoor de cijfers van de provincie genomen die wij onlangs gekregen hebben wat betreft de verdeling in bevolkingscategorieën. Wij hebben een bevolking van meer dan 25.000 inwoners. De categorie 0 tot 12 jaar is niet duidelijk, maar wel 0 tot 17. En we kunnen dan extrapoleren. En dan komen we daar op 4.000 personen onder de 13 jaar uit. De categorie 18 tot 64 zijn er 15.000, de 65 plus 4.600. Dus als we alle inwoners optellen die ouder zijn dan 12 jaar, komen we op 21.437 inwoners. Wat betekent, meneer Klaas, dat die bon, die zogenoemde bon, die ook maar een 300.000 euro was, dacht ik, zei u, eigenlijk op 428.000 euro komen. Dat betekent als we uw voorstel globaal bekijken, dus het voorstel dat u vandaag heeft ingediend op de gemeenteraad, dan gaat dat over 928.000 euro. Daarnaast is er nog de schriftelijke vraag die u gesteld heeft, en daar gaat het eigenlijk over een lineaire verlaging van de gemeentelijke opzendtiemen, waar wij inderdaad door nieuwe regelgeving de kans toe hebben. Vroeger anders zou het ook niet kunnen, en de vraag is om die dus tijdelijk voor de bedrijven te verlagen. Ja, ook hier heb ik een berekening gemaakt. Wij hebben ongeveer, dat zijn cijfers die we van Vlaanderen doorkrijgen. Wij hebben voor 2019 hebben wij ongeveer iets minder 10 miljoen ingeschreven. Ik heb vandaag nog de cijfers opgevraagd, meneer Slootmans, bij Vlaanderen, om te zien hoe dat die verdeling van die 10 miljoen zit. Enerzijds naar de natuurlijke personen, anderzijds naar de rechtspersonen. Het kadertje geeft dat hier weer. Het is een mail die wij vandaag ontvangen hebben van de financiële beheerder van de Vlaamse Belastingsdienst. Ik kan dat samenvatten. Ik begrijp dat u al die getallen niet kunt lezen, maar ik kan dat voor u samenvatten. Van die 10 miljoen wordt er door de natuurlijke personen, dus laten we zeggen voor gewoon woonhuizen, 7,2 miljoen betaald aan Beersel. Voor de rechtspersonen en bedrijven dus is dat 2,6 miljoen. Dat zou het bedrag zijn bij volledige kwijtschelding, maar dat heeft u in de loop van de voorbije dagen ingezien dat dat wel wat hoog gegrepen is. En u zegt u zelf niet wat, maar u stelt voor van verminder toch maar. Ik heb dus een paar simulaties gemaakt. Als we dat met 10% verminderen, komt dat op 259.000 euro. Als we dat eenmalig met 20% zouden doen, is dat 519.000 euro. Ik durf nog niet zelf spreken over 25%. Ik heb het er maar bij vermeld. Dus als ik een som maak, collega's, dan is het effectieve voorstel dat meneer Slootmans hier vandaag op de agenda gezet heeft, plus zijn aanvullende schriftelijke vraag. U ziet de getallen daar, u kan ze allemaal lezen. Ik heb dus ook 20% genomen voor de vrijstelling van de onroerende voorheffing voor rechtspersonen. Dan komen wij, ik doe het afronden op 1,5 miljoen euro uit. Wetende dan dat de van die 300.000 euro, pardon, van dat van die 3 miljoen die van de bedrijven afkomstig is, er 1,1 miljoen door de 10 hoogste bedrijven betaald wordt. En ik kan u verzekeren, in die lijst zitten dus ook bedrijven die de laatste tijd niet dicht geweest zijn, die heel hard hebben moeten werken. Wat dus meneer Slootmans ons voorlegt, is dat wij in onze kas, in onze budget, een bedrag niet voorzien van 1,5 miljoen zouden uitgeven. Maar daar blijft het niet bij, want wij zijn als gemeente natuurlijk ook verantwoordelijk voor onze financiën. We hebben de voorbije weken dus wel wat gerekend wat corona voor gemeente betekent, want ook gemeente is een bedrijf. Misschien moeten we daar af en toe als verantwoordelijke in een gemeenteraad of een college ook wat meer aan denken. We hebben dat zelf eens bekeken. Ja, we hebben dat onderzocht. En we kunnen zeggen dat algemeen de specialisten voorspellen dat er onze economie wel een krimp zou kunnen krijgen tussen 6% en 8%. We hebben vandaag zelf de cijfers gehoord vanuit de FOD Financiën, dat alleen al voor het eerste kwartaal van dit jaar, waar tussen haakjes de coronacrisis maar voor 2 weken heeft meegespeeld, er al een krimp is van 3,9%. En men zei het erbij, we verwachten voor natuurlijk voor de volgende weken en maanden nog een veel hogere krimp. Dus die 8% die men daar voorspelt is wel niet waarschijnlijk een realistisch getal. We mogen ook niet vergeten dat de financiële crisis maar een krimp betekent heeft van 2%. Dus wat ons te wachten staat op economisch vlak is dus wel zeer belangrijk. En we zijn dus bij gevolg eens gaan rekenen wat dit voor gemeente Beersel zal betekenen. Want wij hebben zowel inkomsten als uitgaven. We hebben er een paar uitgenomen en dat is toch wel frappant. Als we naar onze aanvullende personenbelasting kijken, dan geeft de FOD Financiën, u heeft die cijfers gezien, bij het budget geeft hij ons een richtbedrag meer van 10 miljoen euro dat wij zullen ontvangen als personenbelasting. Dus laten we zeggen op de belasting die de werkende mensen, ik bedoel dan arbeiders en bedienden, dus aan gemeente Beersel afdragen. Als we daar maar rekenen dat we daar 5% minder inkomsten zouden hebben, denk maar al de meer dan 1,2 miljoen tijdelijke werklozen, die dus veel minder belasting zullen betalen, en dus waar onze rentevoet van 6,9 op centime dus ook meespeelt, dan ramen we dit op 500.000 euro minder inkomsten. We hebben vandaag nog eens gekeken samen met de dienst Financiën naar de reclamedrukwerken. We houden dat consensueus bij. We moeten zeggen dat er deze voorbije weken en maand eigenlijk niks in de bussen gekomen is. U heeft dat zelf kunnen vaststellen. 1 warenhuis heeft denk ik deze week er nog eentje verstuurd. Als u dus weet dat dat jaarlijks, en u weet dat, want dat staat in onze rekening, dat de opbrengst daarvan, van het verspreiden van reclamedrukwerk, zo van bus tot bus, Beersel 400.000 euro opbrengt, ja, dan moeten we zeggen, we gaan daar waarschijnlijk een kwart van kwijtspelen, dus 100.000 euro. Ook de opbrengst van allerlei prestaties die de gemeentediensten leveren, waar een vergoeding tegenover staat, zal wellicht verlagen. We denken maar aan de belasting op het afleveren van bouwvergunningen, drukwerk heb ik al genoemd, verblijf, zaalvuur enzovoort. We kunnen zeker stellen dat de impact kleiner is, maar als we daar gaan rekenen, ook met die 5% op dat bedrag van 1,1 miljoen ongeveer, is dat 100.000 euro. Dus als ik drie al optel... Meneer Slootmans, ik hoop dat u een beetje volgt, want het is eigenlijk vooral voor u bedoeld. Zitten we daar dus met een bedrag van 700.000 euro. Ja, en daar hou ik dus geen rekening met het voorstel van meneer Slootmans van 1,5. Tel ik ze op, dan zitten we, u kan tellen, 2,2 miljoen euro. Maar daarnaast is er nog een grotere zorg. Ik denk dat wij allemaal, en wij hebben er allemaal toegejuicht, en dat is natuurlijk belangrijk, dat zowel de Vlaamse als de federale overheden de voorbije weken heel wat inspanningen gedaan hebben om het effect van corona op burgers en bedrijven te milderen. Er zijn heel wat compensatiemaatregelen genomen, of hinderpremies, die dus zowel de financiën, dat horen we vandaag al, van Vlaanderen als België fors onder druk zetten. En dat betekent dus niet alleen meer uitgaven, heel veel meer uitgaven, maar dat er ook veel minder inkomsten zijn voor die hogere overheden. Denk maar aan de lagere RSZ-bijdrage, de belasting op arbeid, de BTW, want er wordt duidelijk minder verkocht. Blijkt dat dus dat al die effecten de schuld van Vlaanderen en van de federale regering, van België, enorm zullen doen stijgen. We hoorden gisteren nog maar dat in Nederland, hebben ze het al berekend, daar zitten ze dus al met een onverwachte meeruitgave, omwille van coronamaatregelen, van meer dan 11 miljard. Dus bij ons zal dat ook in die zin liggen. En de overheden weten dat. En wij bekritiseren dat niet als lokale overheid. Maar wij hebben wel de uitspraken omtrent gehoord. De federale minister van Financiën heeft terecht, denk ik, verklaart dat elke euro die nu uitgegeven wordt door de overheden, alle overheden, dat die ook zal moeten terugbetaald worden. En de Vlaamse minister-president heeft aangekondigd, er is geen coronabelasting die door Vlaanderen zal gegeven worden, maar de uitgaven zullen verminderd moeten worden, wat heel aannemelijk is. Maar dan moeten wij als lokale overheid toch beseffen dat heel wat van de uitgaven die Vlaanderen doet, inkomsten betekenen voor de lokale overheden, voor de gemeente. Wij ontvangen namelijk heel wat subsidies van Vlaanderen, en dat gaat over miljoenen die in onze begroting staan. Ik geef een voorbeeld, het gemeentefonds. In 2020 hebben wij daar een bedrag ingeschreven, en dat is berekend door Vlaanderen zelf, van meer dan 4 miljoen euro inkomsten, 4,2, en daarnaast 1,1 miljoen aan specifieke werkingssubsidies. Er is de vrees te verwachten. We weten het niet, maar de gelden zullen ergens moeten vandaan komen als de uitgaven verminderd worden, dat dit ook een effect op die subsidies naar de lokale gemeente zou kunnen hebben. Op die manier, moest het zo zijn, zullen de lokale overheden natuurlijk bijdragen bij de bijvoorbeeld de bedragen die vandaag uitgekeerd worden om de ondernemers te ondersteunen, waarvan we zeggen als gemeentebestuur zeer terecht. Nemen we ook hier slechts een 5% besparing, dan betekent dat ook 250.000 euro minder inkomsten. En dan moeten we aan de uitgaven denken. Ja, we weten dat de crisis keihard toeslaat, niet alleen bij de ondernemers, maar ook bij de loontrekkenden. Ik verwees daar straks al naar de vele tijdelijke en waarschijnlijk later een groot aantal ook definitief werklozen. En dan heeft dat natuurlijk effect op onze OCMW-uitgaven. Een eerste schatting door onder andere een stijgend aantal leefloners, met daarbij leefgeld en andere sociale tussenkomst. En dat is geen schatting met een natte vinger. Onze diensten hebben dat heel consensueus uitgerekend. Ramen we op 200.000 euro. Kan het even toelichten van waar dat bedrag komt? Wie terug in zijn cijfers gaat in de tijd, kan zien dat wij in 2016 en 2017 ongeveer een bedrag uitbetaalden aan leefloon van plusminus 400.000 euro. In 2018 en 2019, dankzij de zeer gunstige economische situatie, is dit ongeveer op de helft teruggevallen. Dus wij verwachten, of het zou kunnen, dat wij met deze crisis opnieuw terugvallen op die 400.000 euro, omwille van stijgend aantal leefloners, maal 2 betekent dat ongeveer, en dat we dus ook daar die 200.000 zouden moeten zeggen. Als ik dat dan bekijk, dat alles wat ik hier gezegd heb, betekent in minder inkomsten en meer uitgaven voor 1,1 miljoen.
Als we daar het bedrag van meneer Slootmans tegenover zetten, dan zijn we al op weg naar de 3 miljoen. En dan, collega's, dan leg ik u toch voor, wij zijn verplicht, daar hebben wij de verantwoordelijk voor, om een budget in evenwicht op te stellen. Dat hebben wij ook gedaan. Als wij dat niet doen, fluit Vlaanderen, fluit Europa, fluit iedereen ons terug. Ja, en dan kunnen wij geen halve eurocent uitgeven. Daarom hebben wij in december jullie een budget voorgelegd in evenwicht. En meneer Slootmans zegt, Beersel zit er zeer goed voor. Wel, meneer Slootmans, u heeft toch gezien, en ik heb het daar straks gezegd, dat is juist. Wij hebben de voorbije jaren een degelijk beleid gevoerd, maar wij hebben ook nu een ambitieus investeringsprogramma opgezet. En u heeft zelf gezien, en ik heb het daar straks gezegd, dat wij om ons budget rond te krijgen, wel degelijk een lening van meer dan 6 miljoen hebben moeten inschrijven. En u kan dan zeggen, ja, dan moet u minder investeren. Wel, we hebben hier straks de twee belangrijkste projecten voorgelegd. Ik heb geen tegenstem gehoord. Met andere woorden, wij zijn als raad eigenlijk overtuigd dat wij onze planning die wij vooropgesteld hebben moeten uitvoeren. En dan moeten we zeggen dat het gemeentebestuur van Beersel, ook wij willen dit engagement nemen, deze meerderheid naar onze burgers, dat wij die problematiek, onze eventuele ontstane tekorten door corona's, niet zullen oplossen met nieuwe of verhoogde belastingen. Net zoals Vlaanderen dat doet, willen wij dat ook niet doen. We hebben dat ook niet gedaan bij het begin van de legislatuur. Er zal dus ook door ons moeten gezocht worden naar besparingen in de uitgaven, en dit zowel in werking als investering. En ik kan u zeggen, collega's, dit wordt een uitdagende oefening. Wij zullen u dus opnieuw spreken in de maand december, maar we zullen er alleszins al vroeger moeten aan beginnen, van zodra wij nieuwe cijfers krijgen. En de eerste die we erover zullen krijgen is van de personenbelasting. Wij verwachten, dat is elk jaar zo, in de maand juni, een nieuwe raming van de FOD Financiën over het bedrag dat wij over de personenbelasting hebben ingeschreven. Ik zal u het cijfer meedelen. Ik hoop dat het mij vergist, maar het zal geen 10 miljoen zijn. En dus denk ik, collega's, dat wij moeten zeggen als gemeente dat wij op dit moment ook een bedrijf zijn, dat wij voor zeer grote uitgaven staan en dat wij ons rekenwerk naar het budget en al onze plannen opnieuw zullen moeten bekijken, en dat het dan vandaag, als wij voor dergelijke grote onbekenden staan, ja, dat wij vandaag zorgzaam moeten zijn. Zorgzaam met onze gemeentefinanciën en niet op basis van een opbod dat we natuurlijk links en rechts in de pers en op internet wel kunnen lezen, moeten meegaan in dit verhaal en onze gemeente in grote problemen brengen. Wij zullen dus ook straks als meerderheid voorstellen om dit voorstel van agendapunt van de heer Slootmans niet goed te keuren. Maar, en ik wil daarmee eindigen, dat betekent niet dat wij als gemeentebestuur ongevoelig zijn voor de noden van de vele handelszaken die geheel of gedeeltelijk hebben moeten sluiten. Wij onderstrepen dat de maatregelen die de hogere overheden genomen hebben zeer belangrijk zijn en terecht. En het gemeentebestuur wil wel zijn solidariteit betonen en wij willen inzetten op niet op onmiddellijke maatregelen, zoals die terecht door Vlaanderen en België zijn genomen, maar wel op maatregelen op middellange termijn. Maar we hebben ook al een aantal maatregelen genomen, ja, naar bedrijven, naar burgers en verenigingen, om hen te helpen die moeilijke periode te doorstaan. We hebben afgesproken om die voor u als gemeenteraad vandaag ook te vertellen. We zullen ze voegen bij het verslag. En ik verwijs daarvoor naar mijn verschillende collega's. Wij hebben maatregelen in zaken veiligheid en voor gezondheid. De burgemeester iets kan over vertellen. We hebben het over lokale economie, over onze verenigingen, sociale zaken en onderwijs. Ik stel voor dat we, kijk eens naar mijn collega's met lokale economie, met sociale zaken. Oké. Nu het rijtje afgaan.
Ook in de maatschappelijke sector doet het bestuur heel wat inspanningen om onze burgers te helpen. Jullie kennen het platform intussen wel, Beersel helpt. Iedere dag komen er nieuwe vrijwilligers bij, maar ook nieuwe hulpvragen. We hebben intussen al 134 vrijwilligers die instaan voor onder andere het maken van mondmaskers, boodschappen doen, telefoneren, kaartjes en brieven sturen, hulp in de woonzorgcentra, bij kind en preventie enzovoort. We hebben ook de vraag gekregen voor het maken van schorten en het inzamelen van stoffen. En zowel vrijwilligers als personeel zijn bezig
met al de deelnemers van de bezoekster op te bellen. We hebben intussen al een 500-tal telefoontjes gedaan naar de 85-plussers. En hier komen ook dus een aantal hulpvragen uit, onder andere bijvoorbeeld voor de maaltijden. Er zijn de laatste weken ook heel wat gratis voedselpakketten verdeeld vanuit het Centrum van Menswelzijn, als ook door Ommekaar. Onze maatschappelijk werkers mogen die pakketten dan afhalen en brengen die dan tot bij onze mensen. Dan, met het respecteren van de voorzorgsmaatregelen, zijn er ook altijd de nodige fysieke contacten geweest met een aantal alleenstaande mensen die eigenlijk helemaal geen familiale banden hebben, nog vrienden. Die ruggensteun van onze maatschappelijk werkers is dan eigenlijk wel meer dan welkom. Ook onze dienst thuiszorg blijft alle huidige gebruikers verder helpen. Nu, ons woonzorgcentrum De Ceder is intussen al 6 weken gesloten voor alle bezoek. Contacten met familieleden moeten dan ook hier op een andere manier gebeuren. Dagelijks is er bij het mooie weer bezoek achter het scherm in de tuin. Directie en personeel, bijgestaan door vrijwilligers, stellen alles in het werk om het de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken in deze moeilijke periode. Nu, de inzet van onze zorgrobot, die brengt ook toch wel wat afleiding bij onze mensen. Wij hebben intussen de schenking ontvangen door de Soroptimisten Club Beersel van 7 laptops voor kinderen van Beersel. Maar we hebben ook heel wat bakkers die snoepgoed, taart naar onze bewoners van De Ceder brengen. Kinderen maken mooie tekeningen. We ontvangen heel veel post voor onze bewoners. Niet alleen in De Ceder, maar ik weet dat het ook in de andere woonzorgcentra is, dat we toch heel wat solidariteit mogen ondervinden. Nu, we willen toch ook wel de veel inwoners die heel spontaan buiten de organisatie van Beersel helpt bedanken. Voor het opnemen van een aantal zorgtaken, maar die ook regelmatig eens aan de woonzorgcentra langsgaan om te zwaaien aan het raam enzovoort. Nu, onze crisis is nog niet voorbij. Wij moedigen dus iedereen aan om vol te houden en samen solidair te zijn. En alleen op deze manier kunnen we levens redden. Dank u wel. Jo.
Er zijn al heel veel cijfertjes voorbijgekomen. U weet dat kindvriendelijk Beersel mijn stokpaardje is. En vandaag goed voor onze kinderen zorgen is zeer belangrijk. En dat doen we ook. De dag nadat door de Veiligheidsraad de lockdown werd ingesteld, voor de maandag die daarop volgde, zijn we meteen met de verschillende onderwijskoepels gaan samenzitten om onze sterktes eigenlijk met elkaar te delen en eigenlijk op eenzelfde manier mogelijk de aanpak te doen. We spraken ook af in de paasvakantie om als gemeente de noodopvang voor onze rekening te nemen samen met onze partner 3W+, die de malleboten voor ons uitbaat. Omdat we zagen dat onze leerkrachtenteams daar toch wel even nood aan hadden. Ik wil toch nog wel even extra de leerkrachten van de gemeenteschool van Alsenberg hier bedanken. Omdat zij, we zitten in Alsenberg zonder malleboot eigenlijk, met een kleine opvang. En we hadden hier eigenlijk 3 bubbels, die van Sint-Victor, die van de Boomhut en die van de Springveer. En het was geen goed idee om die bubbels te gaan samenbrengen. Dus hebben we daar gescheiden bubbels van gemaakt. 3W+ heeft er 2 voor zijn rekening genomen. En de leerkrachten van de Springveer, aangevuld met vrijwillige speelpleinmonitoren, waarvan de speelpleinwerking jammer genoeg was afgezet, hebben die kinderen van de Springveer voor hun rekening genomen. Zo hebben ze eigenlijk voor al onze kinderen voor een fijne paasvakantie gezorgd. We hebben eigenlijk ook meteen de vruchten kunnen gaan plukken van dingen die we vroeger gedaan hadden in ons plan rond kindvriendelijk Beersel, namelijk een maatschappelijk werker koppelen aan elke school, niet alleen aan een gemeenteschool, maar ook aan de vrije scholen en aan het gemeenschapsonderwijs. waardoor het eigenlijk makkelijker was om kwetsbare kinderen te gaan vinden en zoeken en problemen die ze hadden snel op te lossen. Sonja heeft het daar net al gezegd. Een aantal kinderen ontbraken nog een laptop om mee te kunnen met hun klasgenoten en daarvoor hebben we eigenlijk gezorgd. Ondertussen is er nog een tweede speler, een lokale speler, een firma die dikwijls met ons werkt, die eigenlijk ook al de laptops opnieuw gebruiksklaar maakt eigenlijk, en ter beschikking stelt. Ik wil toch ook zeggen dat de leerkrachtenteams, we vergeten dat misschien soms een beetje, alhoewel ik denk nu al uw kinderen thuis heeft, dat het misschien toch wel iets duidelijker wordt dat de leerkrachtenteams vandaag het beste van zichzelf geven en ik denk dat dat toch wel een dikke pluim verdient. Dat kost dan voor ons geen geld, maar dat is toch wel zeer belangrijk. Op het gebied van jeugd proberen wij onze kinderen toch aan het spelen te houden en met online uitdagingen bezig te houden en berenzoektochten en paaseierenzoektochten op te zetten om kinderen toch spelend bezig te houden. En we hebben gezien dat dat eigenlijk toch wel werkt. Binnen de kortste keren hebben daar 500 kinderen deelgenomen aan onze paaszoektocht. Verder proberen wij ook van de nood een deugd te maken en hebben wij bijvoorbeeld een digitale kindergemeenteraad morgen en later op de maand ook nog een digitale jeugdraad. Vandaag maken we ook plannen voor de zomer, alleen we hopen intussen dat de jeugdkampen kunnen doorgaan en de speelpleinen mogen doorgaan in de zomer, maar dat is nog even afwachten. Budgetten die we nodig hebben naar veiligheid en organisatie voor ons onderwijs om die straks weer op te starten, die zullen we natuurlijk inzetten. Misschien nog leuk om te zeggen dat jeugdverenigingen, en dat is het punt op onze volgende jeugdraad, dat die eigenlijk zelf aangeven dat we naar de subsidies eens moeten kijken om die misschien solidair te gaan inzetten. Sommige jeugdverenigingen hebben eigenlijk door de crisis hun belangrijkste inkomsten werving. Ik geef maar een voorbeeldje. De Giro van Lotti hebben een spaghettifestijn, wat eigenlijk zeer belangrijk is. Spaghettifestijn, annex, streekbierenavond, die waarschijnlijk nog meer opbrengt dan de spaghetti. Maar dat, daarmee wil ik zeggen dat ze eigenlijk hun kampen moeilijk misschien gaan kunnen betalen als ze toch doorgaan. En daar geven andere verenigingen aan, kijk, wij hebben dat wel kunnen doen, misschien moeten we daar solitair omgaan. Ik vind dat toch wel dat ze daar een pluim in verdienen. Kindvriendelijk Beersel, jeugdvriendelijk Beersel, dat is het.
Ja, dank u wel. We hebben inderdaad al Eddy uitgebreid over de belastingen aan het woord gehoord en over de financiële impact. Maar ik zou eigenlijk wel graag ook Klaas willen bedanken dat je nog een keer in het licht gebracht hebt. Dat inderdaad deze ploeg de economische belasting op bedrijvigheid, of de belasting op economische bedrijvigheid herwerkt heeft. Waardoor dat het voor meer dan 2000 ondernemers de laatste keer is als dit jaar die moeten betalen, die pestbelasting. Dus dank u wel, Klaas, daarvoor, om dat nog een keer extra in het licht te zetten. Het is inderdaad ook zo dat eigenlijk heel die coronacrisis verschillende dingen teweeggebracht heeft. En ik ben eigenlijk bijzonder fier dat we door de oprichting van twee platformen, namelijk het platform op Facebook door Christel Hansens en het platform dat we gemaakt hebben op de website van Beersel, Koop in Beersel, toch wel ondervonden hebben en ondervinden nog altijd hoe positief de Beerselaars staan tegenover hun eigen Beerselse handelaars. En in tegenstelling tot jouw mening, Klaas, ben ik het er absoluut niet mee eens om nu zomaar aan elke Beerselaar 20 euro cadeau te geven, waarmee dat ze dan een keer hun brood, hun vlees, hun bier, ik weet niet wat, kunnen kopen. Maar ik denk dat we, en niet alleen ik, maar we zijn het over eens in het college, we moeten investeren in duurzame lokale handel. Ik denk dat wat we nu zien, dat we dat moeten vastpakken, dat we dat dat moeten koesteren en dat we daar vooral moeten verder op werken. En dat is ook wat we gaan doen. Ik ben in overleg op dit moment met de handelaars van Beersel. Ik ben verschillende offertes aan het opvragen, want het aanbod in mogelijkheden is plots enorm, hè, en heel wat anders dan smijten met 10 euro of 20 euro. En ik geloof echt dat we daar moeten verder in werken en dat we daar moeten op inzetten om die lokale handelaars in Beersel nog meer te ondersteunen. Daarboven hebben we ook vandaag bekeken, toerisme en handel ligt ook heel dicht bij elkaar. En we gaan een programma opstarten vanuit toerisme Herontdek Beersel. Hè, want het ziet er naar uit dat we deze zomer niet in ons kot, maar dicht bij ons kot vakantie zullen pakken. En dan denk ik dat het ook wel goed is van de Beerselaars nog een keer te tonen hoe mooi Beersel wel is, hoeveel ontgonnen pareltjes we nog hebben en wat dat er allemaal te doen is. Dat zal uiteraard ook voor de toeristische actoren, denk dan aan de horeca vooral, een steun zijn om daar verder op in te zetten. Dus ik geloof echt dat we de positieve vibe die nu ontstaan is met Koop in Beersel, dat we dat moeten vastpakken, ontwikkelen op een duurzame en lange termijn visie.
Ja, en dan geef ik enkele voorbeelden van mijn bevoegdheden. Dus Beersel is ook solidair naar zijn verenigingen in verband met huurgelden. Wie gemeentelijke accommodatie heeft gehuurd tijdens de lockdown, denk aan vergaderzalen, senioren, jeugd, sport of cultuurinfrastructuur en verenigingslokalen. Zij kunnen gratis annuleren en alle voorschotten worden terugbetaald. De inschrijvingsgelden voor sport, jeugd of culturele activiteiten in de gemeente worden teruggegeven en concessiegelden in gemeentelijke accommodaties worden proportioneel verminderd. En voor de subsidies voor erkende verenigingen zal een regeling uitgewerkt worden zodat de werkingssubsidies omwille van corona niet verlagen. We zijn ook solidair naar onze burgers, onder andere onze leden van de bibliotheek, die de boekenruilkastjes, die worden eenmaal per week aangevuld. Er worden pakketten gemaakt voor de noodopvang in scholen, voor de kleuters en voor de lagere schoolkinderen. Er zijn meer digitale collecties, gratis beschikbaar. Er worden 50 boekenpakketten per week aangemaakt en gratis thuisbezorgd. En alle materialen worden soepel verlengd zonder boetes. We zijn ook solidair naar iedereen die een ticket had gekocht hier in de Meent. Want al die mensen hebben een tegoedbon gekregen of hun geld teruggekregen voor de geannuleerde voorstellingen. Er wordt veel en duidelijk info gegeven, plus doorverwezen naar leuke activiteiten om thuis te bekijken via de nieuwsbrief, de website en Facebook van de Meent. En als laatste voorbeeld, voor erfgoed hebben wij de website van het Eemkundig Genootschap vroeger publiek gezet, omdat mensen nu veel tijd hebben om te lezen.
Bedankt iedereen. Wenst er nog iemand anders tussen te komen op dit punt? Meneer Sleutmans, nog eens het woord.
Ja, ik mag toch reageren, voorzitter. Ik zal kort zijn.
Dat zou prima zijn.
Het is niet gevorderde uur. Het ziet u, meneer de schepen van Financiën, dat u als een kloek op zijn eieren op de kas zit van de gemeente. Dat heeft ons in het verleden, om diezelfde beeldspraak te blijven, geen windeieren gelegd. Kijk maar naar het budget en de autofinancieringsmarge zoals ze vandaag voor ligt. Ik heb inderdaad verwezen naar een aantal investeringen die zouden uitgesteld kunnen worden. U zegt dan van ja, maar het is hier juist allemaal goedgekeurd. Ik ben er hier in het meerjarenplan, ik heb het bij eens doorgegaan. We zien daar een lokaal klimaatbeleid met een recurrent budget van 35.000 euro tot 2025. Samen 140.000 euro. We zien investeringen in voet- en fietspaden. Zijn wij tegen investeringen in voet- en fietspaden? Zeker niet. 2020 1,4 miljoen, 2021 1,1 miljoen, 2022 1,1 miljoen euro. Dat lijken mij toch. Dat zijn belangrijke investeringen voor de gemeente, zeker en vast. Bleek ook uit het behoefteonderzoek. Maar dat zijn toch investeringen die inderdaad zouden kunnen worden uitgesteld. Verder zijn er toch ook een aantal winstposten. Het is misschien cynisch om het te zeggen. Maar er zijn ook een aantal onuitgegeven budgetten als gevolg van de coronacrisis. Denk aan het afschaffen van de 11 juli-viering, repaircafé, subsidie buurtcultuur, Beersel in balans, seniorenfeest, allemaal evenementen die niet kunnen doorgaan. Dus ik denk wel dat er inderdaad door het verschuiven van een aantal kostenposten, door het verschuiven van een aantal investeringen, dat ook expliciet waar de Vlaamse regering ook expliciet naar verwijst om dat te doen, om die budgetten niet supplementair toe te voegen, maar om inderdaad binnen uw begroting verschuivingen toe te laten om die maatregelen te kunnen gaan financieren. Ik kijk bijvoorbeeld naar een gemeente als Knokken. Knokken, kleinere gemeenten als Beersel, die 4 miljoen euro, een peulschil tegenover wat wij hier voorleggen, investeert, al zijn lopende investeringen die niet dringend zijn, stopzet om eigenlijk waardebonds en inderdaad lokale steunmaatregelen te gaan genereren voor hun lokale middenstand. Wat de Beerselbon betreft en de kostprijs, ik heb mij gebaseerd op de cijfers van de gemeentemonitor Statistiek Vlaanderen. Ik heb die gecorreleerd aan de cijfers in het meerjarenplan en ik kwam aan de budgetten die ik daar juist heb genoemd, namelijk voor de bon 386.000 euro, 308.000 euro voor de economische bedrijvigheid. Ik weet inderdaad wel dat de gemeentemonitor cijfers van 2018 hanteert. Dus ik neem aan dat inderdaad het kleine verschil, dus 386, bij u was het 426, dat inderdaad wel zal kloppen. Dan wat de schriftelijke vraag betreft, ik heb dat als een vraag gesteld. Ik heb dat niet als een suggestie gedaan. Dat is in de geest van de veronderstelling, de naïeve veronderstelling dat jullie dit hier straks niet zouden goedkeuren, dat misschien een alternatief zou kunnen zijn. Dat werd ook expliciet vermeld in het nooddecreet van de Vlaamse regering. En dan hoor ik hier tot slot dat wij het geld door ramen en deuren willen smijten, zegt mevrouw Van Averbeek, en een soort van Sinterklaaspolitiek willen voeren. Maar u moet hier een paar kilometer verder wandelen. Het is een partijgenoot van u, meneer De Koning. Die doet dat dus wel, hè. Die doet dus u noemt aan hem Sinterklaas. Ik zal hem die boodschap overmaken. Dan wat het positief of het evenwicht betreft in de begroting, dat klopt. Maar ook daar zegt de Vlaamse regering zeer concreet, naar aanleiding van deze coronacrisis en in het kader van de budgettaire implicaties en repercussies, zware repercussies die dat heeft op het budget, dat met die autofinancieringsmarge natuurlijk alleen op het einde, in het laatste budgetjaar voorop moet stellen. Dat is toch iets dat meneer De Schepen hier niet heeft aangehaald. En ik hoor dat er mooie initiatieven zijn, dat er tekeningen worden gemaakt en ik steun dat, hè, absoluut. Maar de cafébazen, mevrouw De Schepen, die betalen hun rekeningen daar niet mee, hè, met die mooie tekeningen. Ik zie dat er budgettair, twee concrete maatregelen op tafel worden gelegd. Het gaat dan over het plaatsrecht enerzijds en het verblijfsrecht. Ik heb die kostenposten in het meerjarenplan eens nagekeken. Het gaat over 18.000 en 24.000 euro. Dat zijn dus niet bepaald de grote budgettaire inspanningen. U zegt dat u de geest van mijn initiatief wel enigszins steunt om het vervolgens met de grond gelijk te maken. Dat gebeurt hier altijd met voorstellen van de oppositie. Ik heb nooit anders geweten. Maar wat jullie er tegenover stellen, budgettair, in harde contant, is dat schromelijk te weinig. En ik vrees dat een beleid is van een kop in uw zand steken, waarvoor onze lokale ondernemers op termijn een zeer zware prijs zullen betalen en waardoor uw belasting op economische bedrijvigheid, die volgend jaar 1.230.000 zou moeten opleveren, wel eens fors naar beneden zou kunnen gaan indien u nu geen supplementaire maatregelen zult treffen. Tot daar, meneer de voorzitter.
Dank u wel. Nog enige reactie op dit punt? Dan gaan we hierover stemmen. Prima, daarmee is het openbaar gedeelte van de gemeenteraad afgesloten en kunnen we aan de agenda van de OCMW-raad beginnen. Met een heleboel herhalingen van punten die reeds aan bod zijn gekomen. Eerste puntje, de kennisname van het overlijden van Gilbert Wouters. Tweede puntje, daar moet wel over gestemd worden, de notulen van de OCMW-raad van 4 maart 2020. Zijn daar vragen over of opmerkingen over? Kunnen we dat goedkeuren? Dank u wel. Puntje nummer 3. De van rechtswegen aanstelling van mevrouw Boon. Dit is gewoon een kennisname. We hebben daar straks al ten berde gebracht. Punt 4. De kennisname van de beslissing van de gemeenteraad tot de invulling van het opengevallen schepenmandaat hebben we ook gehad. Het is ook een kennisname. Punt 5. Eveneens de kennisname van de bekrachtiging door de gemeenteraad van de verplaatsing van de annulering van de gemeenteraad van vorige maand. Agenda punt nummer 6, de kennisname van de bekrachtiging van de beslissing van de burgemeester betreffende de wijziging van de locatie van de gemeenteraad van vandaag. En laatste kennisname, het schrijven van het agentschap binnenlands bestuur dat we daar straks eveneens besproken hebben. Dan het volgende punt, agenda punt nummer 8. Aanpassing van het huishoudelijk reglement DVO. Ik geef het woord aan mevrouw Van Wanselen.
Ja, dank u. Dus de reglementering vanuit kind en gezin die wordt onmiddellijk geïntegreerd in het reglement en voor kennis aan de ouders meegedeeld. De facultatieve wijzigingen worden bij de jaarlijkse actualisatie voorgelegd dus aan de Raad. Enkele wijzigingen komen voort uit de nieuwe werkwijze die voortvloeit uit het nieuwe softwarepakket, waarbij dus de onthaalouders van thuisuit via een webapplicatie onder andere bijvoorbeeld de aanwezigheden moeten registreren. Voor het overige betreffen het kleine aanpassingen conform de laatste richtlijnen van kind en gezin. Misschien toch even situeren, dus onze dienst voor onthaalouders in Beersel ving in 2019 164 Beerselse kinderen op. In totaal zijn er 12 opvanglocaties, waarbij dus naast de 2 groepsopvangen Kriebelhuis en Kriebeldorp er ook 10 onthaalouders kindjes opvangen in hun eigen huis. Zij staan in nauw contact met de 2 dienstverantwoordelijken die hen ondersteunen op pedagogisch vlak en op vlak van administratie en regelgeving. Nu, die regelgeving, zoals ik daar juist al zei, is de voorbije jaren sterk gewijzigd en de eisen die aan de onthaalouders worden gesteld worden eigenlijk ook wel veel strenger. Ook blijven het aantal opvangplaatsen in Beersel beperkt, dat weet u. Dus het is geen gemakkelijke opdracht en toch proberen de dienstverantwoordelijken zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de vragen van de ouders met steeds een goede match met de onthaalouder in het achterhoofd. In deze coronatijden hebben onze onthaalouders een groot engagement getoond om toch open en beschikbaar te blijven voor alle ouders die kinderopvang nodig hadden, onder andere dus uit de zorg, veiligheid enzovoort. En in de maand april werden er dus per dag gemiddeld 20 kindjes opgevangen door onze onthaalouders. We willen hen dan ook wel heel erg bedanken voor hun inzet, niet alleen vandaag, maar elke dag van het jaar. Ik weet niet of daar vragen over zijn, over dat reglement.
Niemand vragen, kunnen we dat dan goedkeuren? Dankjewel. Agenda punt nummer 9, het jaarverslag 2019 van het woonzorgcentrum De Ceder.
Ja, ik wil het wel toelichten, maar het is een hele boek. Ik weet niet of er vragen over zijn, maar ik wil wel eventjes kort situeren over het aantal bewoners enzovoort, maar je hebt het eigenlijk allemaal kunnen lezen. Ik weet niet of er vragen zijn over het verslag.
Iemand vragen in verband met De Ceder? Dank u wel. Kunnen we dat dan goedkeuren?
Het is een kennisname.
Prima. Agenda punt nummer 10. Eveneens het jaarverslag in verband met de schuldbemiddeling.
Ja, dat is ook een verslag dat ieder jaar naar de Raad moet komen. Kort samengevat, er zijn dus 142 gezinnen in begeleiding, waarvan er dus 41 in collectieve schuldenregeling. Dit moet verplicht naar de Raad komen om dan verder doorgestuurd te worden.
Vragen hieromtrent? Kunnen we het goedkeuren? Dank u wel. Agenda punt nummer 11. Pachtovereenkomst Hoge Paal te Sint-Pietersleeuw.
Ja, collega's, dan zit eigenlijk inhoudelijk hetzelfde punt dan op de gemeenteraad. Het gaat hier natuurlijk wel over andere percelen. Percelen die eigendom zijn van het OCW en die gelegen zijn in Sint-Pietersleeuw Hoge Paal. Dus ook daar het voorstel om de pacht te verlengen. En hier, denk ik, moet de vraag niet gesteld worden naar bebossing aangezien het op een andere
grondgebied van gemeente Lichten. Dank u wel.
Vragen hieromtrent? Kunnen we dit goedkeuren? Dank u wel. Agenda punt nummer 12, realisatie en uitbating van een nieuw woonzorgcentrum.
Ja, die collega's, de volgende twee punten zijn dezelfde aan de gemeenteraad. Dat is ten gevolge van de overeenkomst dat wij die punten ook op de OCMW-raad moeten goedkeuren. Dus ik hoop dat iedereen het, of ik veronderstel dat iedereen hetzelfde stemgedrag uitbrengt. Dat maakt het gemakkelijk voor de verslaggeving.
Ja, kunnen we voor dat punt dezelfde stemverrichting houden als voor het volgende punt? Dank u wel. Dus moeten we verder agenda punt 13 niet meer behandelen. We schrijven dezelfde stemmen over. Dank u wel. Hiermee kunnen we dit gedeelte afsluiten en kunnen aan de rondvraag beginnen. Meneer Steyr mag beginnen. Dank u, meneer Rieger. Wacht, ik zie niet. Meneer Greef. Ja, alstublieft.
De sociale dienst heeft echt goede werk verricht in deze crisistijden. Onder andere tegenover onze bejaarden, maar ook dankzij het nieuwe platform Beersel Helpt, waarvoor proficiat en dank. De komende weken en maanden komen er nieuwe uitdagingen en worden mondmaskers cruciaal voor iedereen. Vele gemeenten spelen hier een actieve rol in. En dus de vraag is of de gemeente ook zal voorzien om de inwoners maskers aan te bieden.
Ik kan u dus zeggen dat wij vandaag een schrijven gekregen hebben van de heer gouverneur, waarin hij zegt dus dat minister Geens zojuist meer uitleg gegeven heeft over de levering van de federale mondmaskers voor de bevolking. En dat betekent dus dat de federale overheid zal instaan voor een gedeelte van de mondmaskers. Zowel wat de filtermondmaskers betreft als de textielmondmaskers. Wat de bedeling van deze maskers betreft, dat moet nog bekeken worden met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. En die maskers zullen ook voldoen aan de veiligheidsnormen. Daarnaast hebben we dan nog vanuit de federale overheid de mondmaskers geleverd aan de zorgverleners via de provincie, aan het depot naar de gemeente. Ook daar zijn wij natuurlijk op ingegaan. Maar we zijn daarmee niet gestopt. Wij gaan dus ook verder. Maar het probleem is gewoon, ik zal zeggen, wat we nog allemaal zinnen zijn te doen in verband met die maskers. Wij gaan dus via Haviland ook een plaatsing doen in hun grote plaatsing, grote offerten uiteindelijk, om daar dus ook ongeveer een 40.000 mondmaskers te hebben via groepsaankoop. Wij gaan ook proberen er iets sneller via een beerselsbedrijf er nog eens 5.000 te krijgen, maar dat moet dan wel zijn onder voorbehoud van de goedkeuring van de maskers door de preventiedienst. Ik kan u dus wel zeggen dat het allemaal bestellingen zijn die gaan geplaatst worden, zowel door de federale overheid, dus mevrouw Wilmes, dan uiteindelijk de gemeente Beersel, maar dan via Haviland. Maar heel de wereld zoekt achter mondmaskers. Met andere woorden, wij plaatsen bestellingen, Haviland zal die voor ons doen, de federale overheid zal die ook doen, maar wij kijken er natuurlijk allemaal naar uit wanneer dat die gaan geleverd worden. En dat kan vandaag mij niemand zeggen. Dan moet ik u het antwoord dus voor een deel schuldig blijven. Kan ik u niet zeggen. Ik kan u wel zeggen dat ondertussen heel wat mensen bezig zijn met zelf mondmaskers te stikken. Ook vrijwilligers, ook personeelsleden die dat doen voor ons. En in die zin wij toch ook proberen tegemoet te komen aan de noden die er zijn. Maar ik geef toe, wij bestellen er, ik zeg het, 40.000... bij Haviland, neem daar dan nog een keer bij 5.000 bij een plaatselijke handelaar. Wij rekenen ook dat die van mevrouw Wilmes op tijd gaan binnenkomen. Ik hoop het. Zouden normaal gezien vanaf de 4e mei in Peutie moeten geleverd zijn. We gaan zien. Ik hoop dan ook dat ze gaan voldoen aan de normen op die moment. Anders kunnen ze nog verbrannen. Ja, en dan gaan we, en dan hoop ik dat we ze zo snel mogelijk op de een of andere manier via de VVSG ook bij de bevolking gaan krijgen. Dus zo eenvoudig is het niet, maar op elk aanbod gaan wij dus in. Ik kan u wel zeggen, mensen, dat het niet zo eenvoudig is Ik zeg het, de wereldmarkt is wat gesatureerd. En een tweede zaak, er is heel veel malafide praktijken in verband met het verkopen van maskers. Hè. Alle dagen krijg ik tientallen, maar aan het overdrijven, een twintigtal. Bedrijven die uiteindelijk zeggen dat ze mondmaskers kunnen verkopen. Maar bij voorkeur, nee, verplicht 70% direct te storten bij de bestelling. Dat zegt al genoeg. Hè. Wanneer gaan ze besteld worden? Als maar uitstel, maar een 70% zit wel in de pocket. Maar we mogen niet vergeten dat hier ook vliegtuigen zijn toegekomen die niet voldeden aan de norm. Dus er is een hele malafide markt daarop. Daarom ook dat wij die verantwoordelijkheid van de aankoop van de 40.000 stuks als gemeente niet zelf wensen te nemen, maar wel doen via Havilland. Zodat we dan ook zeker zijn, of tenminste hopen, dat die kwaliteit voortreffelijk is. Havilland zal een bestelling plaatsen van meer dan 1 miljoen maskers. Ga je wel eerlijk zeggen, ik vrees dat er in de handel veel sneller zullen verkregen kunnen worden dan dat wij ze bij de bevolking gaan kunnen leveren. De eerste handelaars zijn daar nu al mee bezig en dan mogen we niet vergeten dat dat voor een stuk normaal is. Die kunnen bestellingen plaatsen voor een aantal jaren en die gaan het dus nog een keer aan goedkopere prijzen krijgen. Dus, en laat ons zeggen, ook veel interessanter voor de leveranciers, omdat ze dan voor een aantal jaren zeker zijn van bestellingen. Dus het is een zaak waar wij zeker op ingaan, maximaal, maar die we voor een stukje niet in de hand hebben. Toch ook met dank aan de vele vrijwilligers die momenteel aan het stikken zijn. Ik zou zeggen, ook veel burendiensten op dat gebied. Heel wat mensen beginnen het zelf te doen, want uiteindelijk zo moeilijk is het blijkbaar ook niet. Ik kan het niet, ik geef dat eerlijk toe. Maar ik heb toch al een mondmasker van mijn dochter gekregen voor een keer als ik de bus ga moeten nemen. Of als ik volgende week misschien bij Colruyt zal moeten gaan winkelen. Maar blijkbaar is het niet zo moeilijk, alleen mijn bril dat wat bedampt. Maar ik kan u dus zeker zeggen, we doen ons best. Op elk aanbod gaan we in, maar we moeten zeer voorzichtig zijn voor malafide praktijken. Hè. In BR6 zijn vliegers geland met allemaal maskers die niet bruikbaar waren. Laat ons dat niet vergeten. Hè. En ik kijk hier met geen enkele beschuldiging naar iemand. Hè. Men is gewoonweg het slachtoffer van. Het slachtoffer van een wereldvraag. Over heel de wereld zoekt men vandaag achter maskers.
Prima, dank u. De volgende. Ja, meneer Slootmans.
Ja, voorzitter, nog een serieuze boom. Ik weet dat het een gevorderd uur is. Maar bon, zoals iedereen in deze raad hebben wij een mail gekregen van de mensen van behoud van de kerk van Lot. Ik heb dat eens grondig doorgenomen. Ik zie het dan ook een beetje als mijn plicht om dat hier ten berde te brengen. Dat comité behoud de kerk van Lot, u weet dat. Daar maakt onder andere een ereschepen van de CD&V deel van uit. En een zeer gewaardeerde architect die nog als deskundige optrad in de Gekkoren. Ik weet niet of dat jullie het document gelezen hebben, andere raadsleden hier of collegeleden, maar ik viel dus van mijn stoel als ik dat las. Ik heb ondertussen ook uitvoerig contact gehad met een aantal mensen van die werkgroep en ik moet u zeggen, waarde collegeleden, maar u weet dat ongetwijfeld, die mensen zijn gedegoteerd. En ik citeer, gedegoteerd over de manier waarop dat het gemeentebestuur dat dossier heeft aangepakt. En ik ben mij ervan bewust dat het inderdaad het kwaad al geschied is, want de vergunningen zijn gestemd en toegekend. Maar ik zou toch graag van het college willen weten of de aantijgingen die daarin vermeld staan en die mij ook overgemaakt zijn, dat die kloppen, ja, dan nee. Ik ga dus de hele brief niet voorlezen, maar ik beperk mij tot een aantal kernpunten in chronologische volgorde, want ik vind het toch belangrijk, dat iedereen in deze raad goed weet, en zeker de raadsleden van Lot, maar ik neem aan dat ze het weten, zich bewust zijn van wat hier gebeurd is. Op 19 april 2014 organiseert het comité behoud de Sint-Josef Kerk, de Tocht van de Hoop. Ik was daar zelf aanwezig. Een aantal honderden mensen waren daar aanwezig. Daar waren mensen van N-VA, waaronder meneer Wijts, mensen van de VLD, maar ook mensen van de CD&V. Voornaamste bezorgdheid, zinvolle invulling geven aan de kerk van Lot. In navolging van die betoging, wie weet dat, verzamelde een vijftiental mensen zich rond dat project en op aansturen, en dat is belangrijk, op aansturen van het gemeentebestuur wordt er vervolgens laat ons zeggen, een distillaat daarvan gemaakt. Men beperkt die groep tot 6 mensen om zich in het kader van het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan te gaan uitspreken. Er volgen een aantal schijnbaar zeer rumoerige vergaderingen met gemeentebestuur en de bevoegde ambtenaren. En om alles vlotter te laten verlopen, beslist men eigenlijk vervolgens om nog maar 1 afgevaardigde te kiezen, wat dat een begrijpelijke keuze is. Het gaat om een zeer gewaardeerde architect. Het maximale, of het belangrijkste aandachtspunt van de werkgroep is natuurlijk het maximaal behoud van de kerk en zijn architecturale kwaliteiten, maximale invulling voor de lokale gemeenschap, respect voor de religieuze invulling van het gebouw en belangrijk ook de maximale hoogte tot kroonlijsthoogte. Nu, in september 2015 wordt er door het gemeentebestuur een beschrijvend document opgemaakt waarin al die bepalingen die ik zo net heb opgesomd ook worden geacteerd. Vervolgens dient ene projectontwikkelaar zich aan, een TECO, die in augustus 2016 een eerste plan opmaakt met als voornaamste invulling een woonzorgcentrum, assistentieflats en een maximaal behoud van de kerk, inclusief een stille ruimte van 150 vierkante meter en een open ruimte van 203 vierkante meter voor de vereniging. Dus so far, so good. Op 30 mei 2018 wordt hier vervolgens in de gemeenteraad de ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd, ondanks, dat is ook wel belangrijk, ondanks de felle tegenstand van de N-VA, die uiteraard ook tegenstemt, inclusief uzelf, meneer de voorzitter, in hun lokaal blad maken ze dat project ook met de grond gelijk. Ik heb het hierbij. En vervolgens, na de goedkeuring van het RUP, dan verandert er alles. De projectontwikkelaar die verandert zijn plannen en die trekt de hoogte van het gebouw op tot nokhoogte in plaats van kroonlijsthoogte. Ondanks dat dat eigenlijk wel anders stond in het ruimtelijk uitvoeringsplan, waarbij men dus inderdaad die maximale hoogte, de kroonlijsthoogte, had aangegeven. Het staat ook zo letterlijk.
Meneer Slootmans, ja, is er ook nog een vraag?
Er zijn hier bepaalde schepenen die een kwartier aan het woord zijn. En als jullie vinden dat het allemaal veel te lang duurt, dan stel ik voor dat jullie in 2024 zich niet meer verkiesbaar stellen op een kieslijst.
Oké, prima. Het gaat hier een vragenronde. De geschiedenis kennen we.
Ja, dat weet ik niet natuurlijk.
Ja, toch wel.
Ja. Oké. Dus we zitten daar aan die kroonlijsthoogte, waardoor de plannen van de projectontwikkelaar worden gesteld. Maar aan die bepaling van het ruimtelijk uitvoeringsplan 6.2.1 wordt geen gehoor gegeven door de projectontwikkelaar. Eigenlijk wordt de kerk maximaal volgepropt met woonentiteiten en blijft er van de kerk amper iets over. Ook belangrijk, de leidend ambtenaar van de dienst ruimtelijke ordening werpt die kritiek hierop, maar hij wordt gedwarsboomd en hij moet zwijgen. Hij heeft hier ondertussen ook de deur toegeslagen, wat toch wel boekdelen spreekt. We zijn ondertussen in december 2018. Het college wijzigt van samenstelling. Veerle Leroy geeft de fakkel patrimonium door aan haar opvolger. En vanaf dat moment wordt de denktank niet meer betrokken bij de besprekingen van de beoordelingscommissie. Zo wordt mij althans gezegd. Brieven en mails, inclusief een uitvoerige nota die in januari 2019 wordt overgemaakt, blijven zonder gevolg en onbeantwoord. Na het verkrijgen van de nodige adviezen keurt het college op 2 oktober 2019 in consensus en met de steun van de N-VA, die dat project eerst met de grond heeft gelijk gemaakt, maar nu zij in de meerderheid zitten, zonder morren eigenlijk in het college goedkeuring geeft voor het dossier. Opvallend, de bevoegde schepen is afwezig op deze collegevergadering. Ik weet niet wat dat betekent, maar ik stel het alleen maar vast. Uiteraard, de denktank die gaat niet akkoord met de beslissing van het college en die dient bezwaar in bij de deputatie. Ook opvallend, de provinciale omgevingsambtenaar, dat bezwaarschrift ontvangt van de denktank, die allemaal als particulieren hebben ondertekend, die geeft de denktank gelijk en die stelt in zijn advies van 14 januari 2020 om de aanvraag te weigeren omdat ze niet voldoet aan de bepalingen van de RUP. Hij wijst er in zijn conclusies op tal van gebreken in het dossier Hij wijst op tal van gebreken, zoals de afwezigheid van een motivatienota erfgoed, de verhoging tot nokhoogte, tot zes verdiepingen hoog, de voorzetramen die afbreuk doen aan de architecturale karakteristieken, de grote dominantie van het gebouw, de parkeerproblematiek enzovoort. Maar zeer opvallend, meneer de voorzitter, de deputatie met bevoegd CD&V-gedeputeerde Tom de Hane, die legt de adviezen van zijn eigen ambtenaar flagrant naast zich neer en die weigert op de zitting van 23 januari 2020 er ten gronde op in te gaan. Want de peperdure advocaten van de gemeente Beersel hadden gepleit dat die denktank geen rechtspersoonlijkheid heeft. Ondanks gegeven dat die mensen dus wel allemaal als particulier hebben ondertekend, maar daar inderdaad bijgeschreven hadden namens de denktank Behoud de Kerk van Lotte. Maar dan, een dikke maand later, ontvangen zij eigenlijk die beslissing van de deputatie. Want tot dan toe waren zij daarvan niet in kennis gesteld. Zij leggen zich niet neer bij die beslissing en zij gaan in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ze hebben daarvoor een ijzersterk dossier. Ik heb hier juist verwezen naar de bepalingen van het RUP en de totale contradicties in het uiteindelijk plan van de projectontwikkelaar. Maar na 2 weken komen de eerste advocatenkosten binnen, meneer de voorzitter, van €4.800. En u weet dat, vermoed ik, voor een kleine werkgroep zonder financiële slagkracht is dat uiteraard een bijzonder hoog bedrag, waardoor die mensen zich genoodzaakt zien om hun onbaatzuchtige strijd voor de kerk, dat toch de ziel is van een dorp, om die dus te staken en gedegoteerd te staken. Kortom, die werkgroep, die erop aansturen van het gemeentebestuur zelf kwam, om hun kerk maximaal te gaan vrijwaren, die worden uiteindelijk tegengewerkt door datzelfde gemeentebestuur. Wordt het nog cynischer? Meer zelfs, met hun eigen belastingsgeld worden advocaten betaald om hun te dwarsbomen en hun kerk niet alleen te vervangen door een crèche en een woonzorgcentrum van 6 verdiepingen hoog, een beetje zoals in Zellik, heel mooi, maar ook een appartementencomplex neer te poten van 26 woongelegen met 4 verdiepingen, 74 parkeerplaatsen, zowel ondergronds als bovengronds. Daartoe wordt de middenbeuk van de kerk en de aanbouwen aan de zuidoostzijde afgebroken en de gelijkvloerse aanbouwen aan de rechterzijde van het perceel integraal gesloopt. Het is zeer vreemd dat een christendemocratische partij, waar we toch van aannamen dat zij er alles aan zou doen om een kerk maximaal te vrijwaren. Ik moet hier nu pleiten, eigenlijk in naam van de christelijke filosofie, waar zijn we gekomen? En tot slot, in hun laatste brief aan het college, in maart 2020, wij hebben hem ook ontvangen, vraagt de werkgroep, noodgedwongen, hun middelen zijn op, ze hebben er geen meer, wanhopig om alsnog rekening te willen houden met hun grieven. Er volgt zelfs geen beleefdheidsantwoord, beste collega's. Ik kom dan ook tot mijn vragen, meneer de voorzitter. Waarom werd die werkgroep vanaf midden 2018 niet meer betrokken en waarom bleven hun vragen vanaf dat moment onbeantwoord? Waarom vraagt het gemeentebestuur om een werkgroep op te stellen om ze vervolgens, om hun opmerkingen vervolgens straal te negeren en zelfs hun procesbekwaamheid, wat toch echt zeer vergaand is, om hun procesbekwaamheid uiteindelijk in vraag te gaan stellen en op die manier eigenlijk niet ten gronde hoeven in te gaan op de bezwaren. Waarom? Waarde collegeleden, staat er in het RUP dat, en ik citeer, de kroonlijsthoogte van het gebouw als maximale hoogte geldt voor alle bouwvolumes in het plangebied. En in de uiteindelijke plannen de hoogte wordt opgetrokken tot een nokhoogte. En daarvoor dan ook een gunning werd gegeven op 2 oktober 2019, inclusief met de steun van de N-VA. Klopt het dat de leden van de denktank, daar heerste een omerta blijkbaar, dat de leden van de denktank zwijgplicht werd opgelegd? Klopt het dat de vorige burgemeester Hugo Cazard aan de grondslag ligt van de plannen of heeft deelgenomen aan bepaalde voorbereidende vergaderingen voor of na zijn bestuursmandaat? Want dan begin ik al te denken, welke belangen, en ik denk dat dat de vraag is van vandaag, welke belangen hebben hier gespeeld? We zullen het allicht nooit weten. Zijn er, meneer De Knopper, politieke contacten geweest tussen leden van de deputatie en van het college om de bezwaren te bespreken. Of heeft men dat volledig aan de advocaten overgelaten? En aan de twee collegeleden van de N-VA. Hebben jullie tijdens het college van 2 oktober 2019 opmerkingen gemaakt tegen de voorliggende plan? En vooral, waarom hebben jullie dit mee goedgekeurd terwijl ze rechtstreeks ingingen tegen wat jullie in jullie lokaal blad ten berde brengen? Ik citeer, deze plannen zijn een bewijs van een korte termijnvisie van het bestuur. Het gevolg zal een gigantisch capaciteitsprobleem zijn voor school Blokbos. Dit is het zoveelste bewijs dat deze meerderheid niet verder kijkt dan zijn neus lang is. Dus graag een eenvoudig antwoord op de vraag, hebben jullie tijdens het college van 2 oktober 2019 bezwaar geuit? Hebben jullie opmerkingen geformuleerd? En zo ja, de welke? Tot daar al mijn vragen die ik graag allemaal beantwoord zou zien, meneer de voorzitter.
Prima. Dat waren een heleboel vragen. Ik geef even het woord aan de burgemeester.
Ik zal antwoorden namens het college. Dan heb ik nog altijd het recht als voorzitter van het college om dat te doen. Voor eerst moet ik u zeggen, men was niet met honderden op die eerste vergadering. Men was in de raadzaal beneden. We waren daar met een 30-tal. Houd er met andere woorden een keer mee op, met allemaal de cijfers aan te dikken. Van 4, 5 bezwaarschriften, een ganse wijk in rep en roer. Van een 30-tal mensen, honderden. Die woordenschat typerend voor uw partij, stilaan ook typerend voor u. Ik dacht dat je daar een beetje objectiever in waart. Houdt dus een beetje op met die zaken te verkopen en altijd zo ver op te schroeven. Een 30-tal waren er. Ik was er ook. Toen is er effectief met de mensen van Lot over de kerk gesproken geweest en ook over de pastorie. Daar heb ik nog geen woord van gezegd. Ook over de pastorie. En daar is dan gezegd geweest, kijk, we gaan een goed project zoeken voor de kerk. En alle waardering voor de schepen van patrimonium op dat ogenblik, mevrouw Leroy, die dat zeer goed geleid heeft. Eren aan wie eren toekomt voor die zaak op dat moment. En we hebben toen uiteindelijk proberen een project te zoeken waarin enerzijds het gebouw van de kerk maximaal bewaard bleef, maar anderzijds toch ook een grote meerwaarde zou geven aan de gemeente. En een grote meerwaarde aan de gemeente Lot was geen fietsstallingen in de kerk, was ook geen hotel, want laat ons ook niet vergeten, we moesten ook de toelating van het vicariaat hebben over de inhoud van wat er in de kerk zou gebeuren. Een hotel zou niet kunnen. We hebben een aanbod gekregen van andere christelijke kerken om ook zelf de kerk te kopen. Dat is allemaal geweest, mondeling. Allemaal over gebabbeld geweest. En uiteindelijk vonden we dit hier, nadat we natuurlijk de concurrentiedialoog hebben opgestart. Wat hebben we dan gedaan? Iedereen had de kans om mee te dingen. Iedereen had de kans om met een project te komen. En dan vonden wij het project dat men een rustoord inricht, een wonenzorgcentrum, een meerwaarde. Een meerwaarde voor Lot. Een meerwaarde voor de mensen die er uiteindelijk in een oude dag in gaan doorbrengen. In een streek waar uiteindelijk er vandaag nog altijd een tekort is aan rusthuisbedden. Met andere woorden, wij kwamen daaraan tegemoet. Aan die zorg. Mensen een goede oude dag kunnen geven in Lot. Een gemeente die vlak ligt, gemakkelijk bewandelbaar. Het was ook de kans om heel wat mensen die op de arbeidsmarkt het moeilijker hebben om in een boterham te verdienen, om die op dat ogenblik in dat woon- en zorgcentrum te laten werken. Denk aan keukenpersoneel, poetspersoneel. En ook dat is een heel belangrijk aspect. Gelegen dichtbij verschillende aders van het openbaar vervoer. Maar niet alleen dat. We zijn er ook in geslaagd om die stille ruimte in te vullen. Ze is er dus toch. Ze is er. Als ze nu 60 vierkante meter is of 70 of 80, ze is er. En wat uiteindelijk de afspraak was, om ook een deel te geven aan de Lotse bevolking, dat is ook gebeurd. Dat is ook gebeurd, maar toen vond het college de invulling met een kinderdagverblijf belangrijker. Daar is een tekort aan. Misschien volgens u niet, maar volgens de Lotse bevolking wel. En ook daar zijn wij tegemoet gekomen. We hebben van de pastorie een kinderdagverblijf gemaakt. En uiteindelijk hebben de dorpse verenigingen op dat ogenblik bijkomende lokalen kunnen krijgen in de Goudstouwerstraat. Waar ondertussen het volwassenonderwijs vandaag geen snit- en naadlessen meer geeft. En waar dat patrimonium in vierkante meter daarmee overeenkomend is vrijgekomen. vrijgekomen voor de loodse verenigingen. Met andere woorden, pluspunt van een rusttocht. Of zijt je daar ook tegen een rusttocht? Wat heb je dan liever? De Prima? De Serma? Fietsstallingen? Wat hebben we dan liever? Tegen een kinderdagverblijf? Of is daar geen tekort aan volgens u? Is daar geen tekort aan? Een wonenzorgcentrum hebben, een kinderdagverblijf hebben, de kerk maximaal behouden, rekening houdende dat men uiteindelijk ook natuurlijk aan normeringen voor een rusttocht moet voldoen. Men moet eraan voldoen, je kunt zomaar geen rusttocht maken, zomaar in een kerk. Je moet daar aan bepaalde normen voldoen, je zou het ook kunnen vragen in Vlaanderen, je kent toch de weg, vraag ook een keer die normen, dan ga je zien dat het niet zo gemakkelijk is. Normen voor uiteindelijk kinderdagverblijf in de pastorie, gevel van de pastorie die bewaard blijft, monument van de uitstrijders, dat blijft staan, Mariabeeld, dat blijft staan. Volgende fase zal zijn de school van Lot die we gaan oprichten, en de volgende fase wordt de ontharding van heel het gedeelte Europaplein en de zone daar rond tot een prachtige groene zone met een woonerfgebied. Met andere woorden, een opwaardering voor Lot. En als je daar tegen bent, dan mogen je daar tegen zijn. Ja, dat is uw recht. Maar ik zou mij schamen van tegen een rusttocht te zijn. En ik zou mij schamen van tegen een kinderdagverblijf te zijn. En ik zou mij schamen van tegen een project te zijn dat voor 90% bijna de kerk behoudt. De toren blijft staan, de voorgevel blijft, de achtergevel blijft, de meeste glasramen blijven. Maar datgene wat moet veranderen is nu eenmaal verplicht om er een rusttocht in te krijgen. En anders, meneer Slootmans, in plaats van af te breken, wat was uw alternatief? Dat heb ik niet gehoord.
Ik zat toen niet in de raad, meneer de voorzitter. Meneer de burgemeester, u moet altijd, het is altijd als hier tegenspraak is, ik maak dat nergens mee. Ik zit in 3 gremiums en ik maak dat nergens mee de manier hoe dat wij hier als oppositie behandeld worden. Als wij grieven naar voren halen, als wij die naar voren brengen, dan worden wij hier altijd op een ontzettend intimiderende manier aangepakt. Ik maak dat nergens mee. Kunnen we alstublieft beleefd blijven. Dan even terug naar de feiten. U moet luisteren naar wat ik zeg en u moet mij geen woorden in de mond leggen. Ik heb gezegd honderden aanwezigen op de betoging. Vervolgens 14, 15 mensen die deel wouden uitmaken van de werkgroep. Dus feitelijke fout. Dan de meerwaarde van het woonzorgcentrum. Volledig akkoord. Ik heb ook gezegd, so far so good op een bepaald moment. Meerwaarde van het woonzorgcentrum, absoluut akkoord. Maar men is nooit akkoord gegaan vanuit de werkgroep met een 6-verdieping hoog zelkgebouw. Ik herinner mij, meneer de burgemeester, propaganda van u in 2012. Maak van Beersel Brussel niet, maar dit is Brussel incorporeren in Lot. En daar passen wij inderdaad voor. Niet tegen een woonzorgcentrum, niet tegen een kinderopvang. Daar ben ik absoluut voor, maar daar een extra appartementencomplex aan toevoegen. 1 en dat woonzorgcentrum zo'n capaciteit verhogen met 6 verdiepen hoog, daar passen wij inderdaad voor. En ik heb eigenlijk geen antwoord gekregen op de concrete vragen die ik heb gesteld. Waarom staat daarin het RUP dat de kroonlijsthoogte van het gebouw als maximale hoogte geldt en zien wij vervolgens in de plannen dat de hoogte van het gebouw tot nog hoog, 20 meter hoog wordt opgenomen en dat daar geen bezwaar tegen wordt aangetekend door het college dat gewoon passeert. Ik heb gevraagd waarom dat gemeentebestuur een werkgroep vraagt om op te richten om ze vervolgens niet meer te betrekken. Ik vraag u waarom zijn er geen contacten meer geweest tussen mei 2018 en u? Waarom zijn er geen contacten geweest? Waarom heeft men zelfs de beleefdheid niet gehad om de brief die jullie allemaal hebben ontvangen, om die te beantwoorden? Dat zijn mensen die zich onbaatzuchtig inzetten voor een gemeente. Verdorie, we zouden erom moeten smeken, jullie zouden er blij om moeten zijn. En die mensen, die worden straal genegeerd, die worden tegengewerkt, er worden advocaten tegen hun ingezet. U zegt dan dat dat een vorm van populisme is, maar dat is iets wat mij inderdaad naar het hart grijpt. Die mensen hebben mij gecontacteerd, dus ik vind het mijn plicht om dat hier te brengen. Als ik daarvoor afgestraft word, wel, dan zij het zo. Maar ik zal hier niet zwijgen. Klopt het dat de leden van de denktank zwijgplicht werd opgelegd? Klopt het dat meneer Cazaar betrokken was bij voorbereidende gesprekken? Geen antwoord op gehad. Zijn er politieke contacten geweest tussen enerzijds de deputatie en anderzijds leden van het college? Of heeft zich dat alleen formeel gekristalliseerd tussen die advocaten en dan de hoorzitting die er is geworden, die er is geweest op de deputatie in Leuven en aan de collegeleden van de N-VA. Daar heb ik ook geen antwoord van ontvangen. Hebben jullie op die vergadering van 2 oktober 2019, conform jullie uithalen die in jullie lokale bladen stonden, opmerkingen geformuleerd, of hebben jullie dat gewoon laten passeren? Ik zou daar toch graag een antwoord op vinden. Wij zitten hier als controlerend. Wij zitten hier als controlerende. We hebben hier een controlerende functie. Wij mogen de uitvoerende macht vragen stellen. Ik vraag nu aan twee collegeleden of zij opmerkingen geformuleerd hebben. Ja, dan weten ze het niet meer. Waren ze afwezig? Hadden ze er geen goesting in? Ja of nee? En de welke?
Ik ga eerst nog antwoorden op die 6 verdiepingen. Dat is toch wel van belang. Die 6 verdiepingen zijn noodzakelijk om het rustoord in te richten. Want anders krijg jij dat op die oppervlakte het aantal bedden die men daar op termijn beoogt. Geef graag toe op termijn. Op termijn dus beoogd, moet dat de plannen ook bekijken. Dan is het wel degelijk 6 verdiepingen die nodig zijn in een woonzorgcentrum. Je zit daar met een relatief kleine oppervlakte. En op het ogenblik dat je daar met 4 verdiepingen maar werkt, dan krijg je je woon- en zorgcentrum er op termijn niet in. Dat is dus het groot probleem. Wat het appartementen achteraan betreft, moet ook eerlijk blijven. Op het ogenblik dat je iemand een kerk meegeeft, een ganse rugzak, laat ons dat toch niet vergeten, waarvan dat je dan vraagt om het ook maximaal te behouden, dan is er ergens een financiële compensatie nodig. In de zin van die appartementen. Want anders kun je evengoed je rustoord gaan bouwen op een vlakke grond. Dus het feit dat je dit aan een projectontwikkelaar vraagt, dat is natuurlijk een zaak die voor een stuk ook voor hem rendabel moet blijven. Dat is geen VZ2, dat is een zaak dat moet rendabel blijven. En die rendabiliteit zit daar dus ook voor een deel in. En ik geef graag toe, wat de hoorzitting betreft, en ik heb daar recht, ben ik daar als collegelid naartoe geweest.
Prima.
Inderdaad rendabel moet zijn, maar dat begint natuurlijk allemaal met die verkoop. Hè. Als je die verkoop niet uitbesteedt, als je dat zelf organiseert en je daar zelf een woonzorgcentrum in integreert, dan zijn dat zaken die je als gemeente zelf kunt doen. Ik lees nogmaals de titel van het N-VA-bladje in 2015. Verkoop, lot is gemiste kans. Ja, daar begint het natuurlijk allemaal mee, meneer de voorzitter. En ik noteer dus dat er wel degelijk politieke contacten zijn geweest. Meer zelfs, u was aanwezig om daar de rechtspersoonlijkheid van de denktank inderdaad in twijfel te trekken. Zo lees ik uw antwoord.
U moet mijn antwoord dus lezen dat ik naar de hoorzitting geweest ben. En dat wat dan mijn recht is.
Ja.
Dan moet het dus zo. De hoorzitting, daar mag de gemeente op aanwezig zijn. En ik ben daarop aanwezig geweest om dat project effectief te verdedigen. Ik vind dat een goed project voor Lots. En ik heb daar recht om op die hoorzitting te zijn. Dus als je mij vraagt, waart je op die hoorzitting in Leuven? Ja, ik was op die hoorzitting in Leuven, om 8 uur 's morgens. Ja, dan mag ik zijn. En ik was daar. En ik heb daar dat project mee verdedigd. En dat is mijn recht. Ook de gemeente heeft daar belangen in het verkrijgen van een woonzorgcentrum, in het verkrijgen van een kinderdagverblijf, in het maximaal behoud van de kerk. Daar heeft uiteindelijk de gemeente haar belangen. En daar ben ik dus naartoe geweest. En dat mag wettelijk. Anders sta ik zelf als afwezig genoteerd.
Dank u wel.
Dus geen antwoord van de N-VA-collegeleden.
Gerust.
Oh jawel, Klaas, absoluut. Het is inderdaad zo dat het toekijken op een project van op de zijlijn en dus vanuit de oppositie, of het deel uitmaken van een meerderheid waarin beleidskeuzes gemaakt worden, dat is een wereld van verschil en wij kunnen het weten. Wij hebben dat project met argusogen bekeken, zeker van het ontstaan ervan, hè, van wat er zou gebeuren met de dorpskern van Lot. En wij waren daar inderdaad zeer sceptisch tegenover. Wij hebben dat ook te pas en te onpas kenbaar gemaakt, zoals een van onze publicaties waar je mee aan het zwaaien bent. Toen dat we kennis genomen hebben van de inhoud van het project, zoals het inderdaad, zoals dat gezegd, in het college voorgesteld is, hebben we niet op dat moment kennis genomen van het project, maar
een heel aantal stappen daarvoor, waar de burgemeester en het hele college ons uitvoerig uitgelegd heeft wat dat project juist inhoudt. En wij zijn ervan overtuigd dat dat project, zoals dat nu voor ligt, een echte, serieuze meerwaarde is voor Lot. Er gaat daar een magnifiek schoon rusthuis komen, waar er heel veel nood aan is. In de kern van een gemeente. Je moet het maar doen. Gemakkelijk bereikbaar door iedereen en overal. Er komt daar een kindercrèche in, waar er veel nood aan is. Terug in het centrum van de gemeente. Het is vlakbij gelegen bij alle faciliteiten, wat een zeer sterke troef is. Het is daar een bovendeel van een echt opwaarderingsproject voor de dorpskern. Iets waar wij ook heel erg voor gepleit hebben. En dat je misschien niet gelezen hebt in al onze verkiezingspropaganda. Maar het leefbaar maken van de kernen is een van de dingen waar wij zeer erg voor staan. Dat project in Lot is het veel leefbaarder maken van Lot. Dat zal een zeer, zeer mooie site worden met alles erop en eraan. En daarom hebben wij in consensus dat project mee goedgekeurd uit de grond van ons hart.
Dat is dan de bepaling van de N-VA ongeveer overeenkomt met de windhaan die daar bovenop de kerk...
Nee, Klaas, dat is het verschil tussen oppositie en meerderheid. Dat is inderdaad meewerken aan een beleid in de plaats van alleen maar te staan roepen van op de zijlijn van al de dingen die je verkeerd maakt. Maar zwaai er maar mee, ik ga er nu niet meer op reageren, ik heb mijn zeg gezegd.
Oké, dank u wel. De volgende, mevrouw Ekker.
Als de burgemeester hier beschuldigd wordt voor belangenconflicten. Als iemand persoonlijk aanwezig wil zijn in bepaalde zaken van de deputatie, rechtszaken, etc., kan iedereen daar vrij aanwezig zijn, meneer Slootmans. Het maakt niet uit. Er zijn raadsleden, er zijn belangende partijen en wij allemaal. Wij mochten allemaal naar het provinciehuis gaan. Zonder meer. Het is niet dat wij dan uiteindelijk een beetje aan het koteren zijn of ja, zaken uiteindelijk in een ander belang stellen. Dus dat neem ik niet, dat u onze burgemeester daarvan beschuldigt. Mijn excuses.
Dank u wel, mevrouw Posmos. Blijf waarop. De heer Wets. Ben, wat ik? Nee, niks. Oké, Jos. Oké. Dankjewel. Bij dit laatste punt kunnen we de openbare zitting afsluiten. Ik heb nog één klein puntje op de besloten zitting van de gemeenteraad. Meneer, kun jij even de zaal verlaten? Ja, het is maar voor twee seconden. Hè. Sorry. Hè. Ja, sorry, maar er stond nog een laatste punt op de agenda van de gemeente. Ja, sorry, zij zorgen voor de techniek, hè. Zij zijn geen publiek, ze zijn werknemer nu, hè. Bon, oké, trouwens, het is niet zo belangrijk. Het gaat over de goedkeuring van de notulen van de besloten gemeenteraad van 4 maart. Zijn daar opmerkingen, vragen of over en kunnen we dat dan goedkeuren? Dank u wel. Dan kunnen we wel afsluiten. Iedereen heeft een boek getekend.
Peter.
Ja, oké, zo wel. Ja, dat is niks. Je moet ons er niet opjagen.